Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijke inzicht. Zometeen een uitgebreid gesprek met Henk-Jan Beltman van Tony Chocolonely. Goed dat je er bent.
Dankjewel, maar geen topman toch?
Heb ik toch niet gezegd?
Ja, net wel.
Net wel. Ja. Nou, Chief Chocolate Officer.
Ja, heel graag, dankjewel.
Met alvast één eerste vraag voor deze chief dan. Wat wordt de belangrijkste beslissing die je in 2022 zal moeten gaan nemen?
Poeh, dat weet ik niet. Ik denk dat het uiteindelijk zaak is om de organisatie echt klaar te gaan maken om internationaal impact te gaan maken.
Maar daar ben je al een tijdje mee bezig, hoop ik.
Jawel, maar er zijn nogal een aantal stappen die gezet moeten worden.
Meer daarover zometeen vanaf 12:30. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Drankproducent Lucas Bols heeft 29 miljoen euro opgehaald met een aandelenemissie. En daarmee neemt het bedrijf de Mexicaanse tequila-stoker Tequila Partida over. Ik praat erover met Huub van Doorn, de algemeen directeur van Lucas Bols. Goedemiddag.
Ja, goedemiddag.
Ik denk dat we het eerst maar even over de volgorde van bekendmakingen moeten hebben. Want het nieuws dat jullie Tequila Partida zouden overnemen dateert van gisteren. En vandaag, althans voor mij als simpele journalist, komt dan naar buiten dat er 29 miljoen euro opgehaald is met een aandelenemissie. Wat was er nou eerst?
Eerst was de aankondiging van de overname van Tequila Partida. En daarin hebben we ook aangekondigd dat we dat zouden gaan financieren met aandelen. En dat is gelukkig al heel snel gelukt. Succesvol geplaatst.
Ja, u wist dat, neem ik aan, toch ook, dat dat dan geen probleem zou zijn?
Nou, dat weet je nooit hoe aandeelhouders of investeerders reageren. Dus dat is eigenlijk wel best spannend. Maar het is gelukt. En het is gelukt op de koers van de slotkoers van gisteren. En dat is best wel uniek in de wereld van de aandelen.
Dan naar wat er met dat geld gaat gebeuren, namelijk die overname. Waarom stapt u in deze tequila-markt?
Nou, wij zijn op de Amerikaanse markt met name een van de leidende spelers op het gebied van cocktails. En de nummer 1 cocktail in Amerika is de Margarita cocktail. En daar zitten twee ingrediënten die daarin het belangrijkste zijn. Aan de ene kant de tequila, aan de andere kant de triple sec, de sinaasappellikeur, waar wij een groot aandeel al in hebben met Bols triple sec. Dus dit past uitstekend bij elkaar. De tweede reden is dat tequila, en met name de ultra-premium tequila's, een van de snelst groeiende spirits zijn in de Amerikaanse markt. Dus dat is een enorme goede aanvulling op onze merkenportefeuille.
En ik begrijp dus dat u met name dan denkt aan Amerika, waar de kansen liggen, en niet zozeer dicht bij huis.
Het is met name inderdaad, op dit moment is de Amerikaanse markt de grootste markt voor tequila. Natuurlijk ook Mexico als markt, dus het geeft ons ook kansen om onze producten verder uit te breiden in Mexico. En daarna inderdaad kijken we naar landen buiten Amerika en Mexico.
Want ziet u tequila hier ook weer eens helemaal in de mode komen?
Tequila in Nederland is een klein segment, maar dat heeft zeker groeipotentieel. En met name dan ook die cocktail margarita. Dus het zou mooi zijn als dat op een dag ook een belangrijke en bekende cocktail zou worden in Nederland. Ja.
We begonnen dit gesprek met het feit dat er 29 miljoen euro is opgehaald via een aandelenemissie. Is die 29 miljoen euro volledig bestemd voor het doen van deze overname, of blijft er nog wat over waarmee u iets anders kunt doen?
Nee, het doel van de aandelenuitgifte zijn eigenlijk, we hebben daar drie bestemmingen voor. De eerste, de allerbelangrijkste, is de overname van Tequila Partida. Tweede is dat wij een merk wat nu in onze portefeuille zit, Nouveau, waar we nog niet helemaal eigenaar van zijn, dat we dat in juni 2023 naar ons toe kunnen halen. En als laatste willen we, als er dan nog wat overblijft, wat waarschijnlijk wel zo is, dan willen we nog verder onze schulden verlagen, wat ook een van de doelstellingen is voor dit jaar.
Gefeliciteerd met die geslaagde aandelenmissie en dank voor dit gesprek. Huub van Doorn, de algemeen directeur van het drankenbedrijf Lucas Bols.
Kees de Kort.
Dan naar Kees de Kort, macro-econoom en BNR economiecommentator, nog nuchter als altijd. Kees, goedemiddag.
Thomas, het is 10:50. Wat denk jij?
Nou, ik ken je al wat langer.
Ja, nee, nou geen gekke dingen roepen. Dat
Nee. Dat moesten we maar niet doen.
Ja, dat moesten we...
Over gekke dingen gesproken. Iets wat eerder aan de orde is gekomen, namelijk de Duitse inflatie. In Duitsland werd toch altijd huiverig gereageerd als de inflatie iets de hoogte inging. Inmiddels is die bevestigd op 5,2%. Alsof het niks is.
Nou ja, dat is één ding. Maar waar het grote verhaal op dit moment, Thomas, is dat in de hele wereld de inflatie erg oploopt. Dat de economische groei behoorlijk afzwakt. En dat de coronamaatregelen nog volledig van kracht zijn. En dat op allerlei plaatsen de rente minimaal is. Nou, dat is een cocktail van factoren, Thomas. Dat hebben we echt in de geschiedenis nog nooit meegemaakt. Gewoon nog nooit. En stagflatie. Lage groei en hoge inflatie hebben we wel meegemaakt in de 70 jaren. Maar niet met de gratis geld. En niet met de bereidheid om alles te steunen wat los en vast zit. Dus die hele rare, unieke combinatie van factoren. Die eigenlijk, inflatie is negatief. Afzwakkende groei is negatief. Meer coronamatig is negatief. Ja, ik heb zo het idee, Thomas, dat we. En dat gaan we gewoon op dagbasis gaan hierover beginnen. Want dat is een extreem groot verhaal. En waar ik denk dat hele rare dingen gaan gebeuren. Want alle traditionele dingen zijn overboord gezet. Hè? We hebben het nou over die Duitse inflatie. Nou, normaal zou je zeggen in Duitsland dan breekt de hel los. Nou ja, niks eigenlijk, weet je wel. Ja, inflatie is hoog. Dus dan denk ik ook dat er niet al te veel druk op de ECB uitgeoefend gaat worden om eens te kijken of zij misschien niet wat te doen. En dat betekent dan ook nog dat hele goedkope geld langer gaat blijven met alle consequenties van dien.
Maar wat bedoel je met geen ophef in Duitsland? Misschien is er ook net even sprake van een vacuüm. Er is een nieuwe regering aangetreden, Jens Weidmann. Ja, centrale bankier in Duitsland vertrekt op 1 januari.
Precies, maar goed, dat was natuurlijk een beetje. Het had niks te maken met de inflatie in Duitsland. De ophef, de onrust daarover was niet een kwestie van een paar mannetjes. Dat was echt een maatschappelijk ding. Nou, dat is nou allemaal. Ja, misschien dat, ik merk er in ieder geval niks van. Telt de rente laag, de rente is nul in Duitsland, de economische groei zwakt af en iedereen zit een beetje te kijken. Nou, we moeten de wereld redden, dat vinden we belangrijker. Nou, ik zou zeggen, red de economie, want dat is al zonder fatsoen. Kijk, dat is een punt, Thomas. We kunnen echt wel zonder groei en we kunnen echt wel met problemen. Maar een fatsoenlijk draaiende economie maakt het oplossen van problemen een stuk makkelijker. Dat is hier het grote belang. Als het allemaal een lekker loopt en soepel gaat, dan kunnen we veel meer. Onrust, ongenoegen, slechte cijfers, dat maakt ook dat alle dingen die we zouden willen doen, gewoon niet kunnen. Dat is het belang van een goed draaiende economie en weinig inflatie.
Inflatie, dan gaat het over producentenprijzen. En uiteindelijk wat je daarvan terugziet in de consumentenprijzen. De producentenprijzen in China dan? Wat is de laatste stand van zaken?
Nou ja, het viel mee. Hey. Hoorde ik mensen zeggen. 13%.
Ach, mij bijvoorbeeld.
13%. Ja, weet je al. Viel mee, 13%. Nou ja, goed, Thomas, dan hoef ik het nergens over te hebben. Nou, in China, daar hebben we het gisteren over gehad met allerlei. Een beetje het grote verhaal waarom ik denk dat het daar aan het misgaan is. Nou, waar we het niet over gehad hebben, wat we vandaag nog kunnen doen, is dat laat de regering niet over zijn kant gaan. Hè. Daar zijn ze ook al voor. Dus er wordt weer gesproken over meer steunmaatregelen, fiscale steunmaatregelen, krediet gratis maken en al wat iets meer zij dan om een tijd te keren. Maar ja, dan kom je natuurlijk heel snel in de buurt van het, laten we zeggen, het Europese beleid. Hè, kredietverlening stimuleren. Dat kan leiden tot meer economische groei. Dat kan, maar het kan ook leiden als mensen daar niet, hè, net zoals in Europa, er wordt niet veel geleend en er wordt niet veel geïnvesteerd, maar er wordt veel gespeculeerd. Nou, dat kan in China ook nog makkelijk gebeuren. Hè. Dus dat je maakt wel krediet beschikbaar, maar dat gaat dan in dingen zitten die je niet wil hebben. En ik denk dat in Griekenland, omdat de ondernemers en het publiek het vertrouwen kwijt zijn, denk ik dat dat eerder in speculatieve dingen gaat leiden, waardoor de problemen op allerlei plaatsen groter worden dan in een herstel van dit.
Maar horen Chinezen niet in grote mate te luisteren naar wat de overheid hen voorschrijft? Of verwacht je inderdaad dat het niet op de goede plek terechtkomt?
Nee, dat is met kredietverlening door het ander. Kijk, krediet, laten we zeggen, overheidsbedrijven kunnen dingen gaan doen.
Nou, dat zijn er nog wel wat in China.
Ja, dat is waar. Maar laten we zeggen, de particuliere sector, die kan gewoon zeggen, we doen het niet. Je kunt mensen niet dwingen om te investeren. En je kunt ook niet dwingen om te lenen, om te consumeren. Dus daar verwacht ik eerlijk gezegd, ze proberen het wel. En het heeft in het verleden wel gewerkt. Omdat die huizenbubbel, daar had men vertrouwen in. Maar dat is weg. Dus dat belooft niet van goed, Thomas. Ook een hele onprettige combinatie van factoren.
Naar een land waar de situatie al volledig ontspoord is. Namelijk Turkije. Wat kunnen we daar zeggen over de inflatie?
Nou, die is boven de 20%.
Ja, is toch wat anders dan 5,2%.
Ja, en de valuta is in elkaar gecrashed. Dus ja, Thomas,
bijna een andere uitgangspositie dan veel andere landen die we hier op regelmatig
De rente loopt natuurlijk al lekker op. Weet je wel, maar mijn punt daar is, Turkije is een groot land. Het is een land wat welvarender aan het worden is. Maar met dit soort dingen, Dus dat is niet, dit is gewoon heel slecht voor heel veel mensen in Turkije. Dus het zou mij niks verbazen als hier daar binnen afzienbare tijd een behoorlijke maatschappelijke onrust gaat ontstaan met alle consequenties van dien. En Turkije, daar zijn nog heel veel emerging markets waar hetzelfde proces gaande is.
Ja, is dat zo? Dus Turkije staat niet op zichzelf?
Nou ja, de problemen zijn wel groter dan op andere plaatsen. Maar de richting van de beweging, he, oplopende inflatie, oplopende rente, minder steunprogramma, coronamaatregelen, meer problemen, meer armoedeontwikkeling, dat is in hele grote delen van de wereld aan de orde. Ook dat is gewoon een erg onprettig vooruitzicht. En nogmaals, het belang hiervan is, als het goed gaat met de economie, het gaat allemaal wat beter, dan kunnen we ook veel meer. Met dit soort ontwikkelingen worden ook allerlei dingen die we graag willen, worden gewoon onmogelijk. Je krijgt niet de dingen die je wil, je krijgt de dingen wel die je niet wil.
Kees de Kort, ik krijg jou maandag weer. Tot die tijd, goed weekend.
BNR Nieuwsradio. De Zakenlunch.
Tijd om belangrijk zakelijk nieuws van dit moment te bespreken. Samen met Henk-Jan Beltman, de Chief Chocolate Officer van Tony Chocolonely, en Corné van Zijl van Actiam voor een blik op de beurs. Corné, dat is ook een blik op de aandeelhoudersvergadering van de Royal Shell.
Ja, en de uitkomst is net bekendgemaakt. Oh. Je raadt het nooit. Ze gaan verhuizen.
Nou, vertel eens. Ja, ze gaan verhuizen.
Ja, nee, het is heel simpel. De Engelse aandeelhouders zijn vooral voor Engeland natuurlijk. En wij hebben geen Nederlandse aandeelhouders. We hebben vooral buitenlandse aandeelhouders of Europese, wereldwijd. Met name de internationale beleggers zitten in de Shell, de Nederlandse tak. Dus wat dat betreft was het eigenlijk ook wel logisch dat zou gaan gebeuren. En alle aandeelhouders willen hetzelfde. Dat is een slagvaardige bedrijf. Dus dat is één bedrijf. En helaas gaan ze dan dus naar de UK toe.
Maar krijgen ze een slagvaardiger bedrijf?
Ja, wel. Ze hebben straks één aandeel. En dan kan je veel makkelijker aandelen inkopen. Kan je veel makkelijker overnemen met aandelen. En ze hebben British Gas overgenomen een paar jaar geleden. En dat was een hele moeizame exercitie. Het was duidelijk dat ze voor één bedrijf gingen. Dat zeggen ze al heel lang.
Wordt ook die dividendbelasting er weer bij gehaald, hè?
Ja, inderdaad. Nou ja, heel simpel. Die zijn we nu ook kwijt. Dus die discussie is... ik moet zeggen, Mark Rutte stond daar zo'n beetje in zijn eentje tegenover 150 Kamerleden. Dus die discussie was destijds makkelijk te verliezen.
En Shell zegt, het is ons ooit toegezegd, ik meen nog door Joop Wijn. We hebben er 16 jaar uit mijn hoofd op gewacht en op een gegeven moment is het geduld op. Ja. Is dat iets waar je terecht op kunt wijzen?
Nou, zeker. Ik vind het sowieso, als je al sinds 2005 die discussie voert en die belofte is er al en je gaat er ook vanuit. En je kan het ook heel moeilijk naar je aandeelhouders verkopen. Van ja, als je naar het ene land gaat, dan hoef je niks te betalen. En als je naar het andere land gaat, moet je wel wat betalen. Ja, dan kan je dus niet aan je aandeelhouders verkopen dat je dus voor het ene land gaat waar je wel belasting betaalt.
Wat heeft dit voor verdere gevolgen? Want Shell heeft zelf gezegd, wij blijven heel erg duidelijk aanwezig in Nederland. Het zal voor onszelf niet gaan schelen in hoeveel banen wij kunnen aanbieden in Nederland, maar er zit natuurlijk ook nog een hele industrie omheen.
Ja, inderdaad. Op korte termijn, de jaarvergadering was nu in Ahoy. Dus Ahoy gaat een klant verliezen, om een voorbeeld te geven. En zo zie je heel veel kleinere effecten die met name op korte termijn plaatsvinden. De eerste villa in Wassenaar staat al te koop. 6,5 miljoen is als je nog wat zoekt. Geen geld, zou ik zeggen.
Nou, ja.
Van een van de topmanagers. Maar het is met name op lange termijn. Ik neem altijd het DSM als voorbeeld. Ik was bij de opening van het DSM Science Center in Delft. Toen zei de CFO heel duidelijk van, ja, als wij geen Nederlands bedrijf waren geweest, hadden wij hier vandaag niet gestaan. En dat gaat natuurlijk ook voor Shell straks gelden. Dus voor de lange termijn is het echt een enorm negatief punt voor als je naar investeringen gaat kijken. En zeker omdat Shell, ik denk, op de goede weg is. Ik geloof, als ik Twitter lees, dat ik een van de weinigen ben die dat vindt. Maar goed, dat zij dan zo. En dat daar zou je dan van kunnen profiteren. Maar het is...
Henk-Jan, wat vind jij van de kogel die nu door de kerk is? Shell gaat definitief naar Engeland?
Ja, ik ben het er niet mee eens dat het een organisatie is die op de goede weg is. Ik denk dat het een hele vervuilende organisatie is die enorm de wereld slechter maakt. En ik wil alleen maar werken bij een organisatie die de wereld een klein beetje mooier maakt. Wij zijn CO2-neutraal en dat is Shell zeker niet. En, ik vind
nog niet, zullen ze zelf zeggen.
Nee, met... Als ik vandaag de vuilnis bij de buurman op de straat zet, dan wordt hij vandaag boos. En vandaag zet Shell de vuilnis bij mij op de straat en daar word ik boos over.
Ja.
Dat is een organisatie die niet koninklijk hoort te zijn, die dat gelukkig ook niet meer is en die helaas een activistische aandeelhouder als Mark van Baal gaat missen. Want dat is wel een organisatie die, ik wel heel erg een
Maar Mark van Baal was juist ervoor om het intern te zorgen dat het bedrijf de goede kant op ging. En ik denk dat ze de juiste stap al hebben gemaakt. En ik denk altijd van, ja, wordt de wereld hier nou beter van? Nee, niet. Ik denk eerder slechter.
Nou, ik denk dat we het hier niet over eens gaan worden. Maar laten we daar een stukje chocola over consumeren.
Dat kan hier volgens mij zeer binnenkort. Dan naar een bedrijf dat wel goed doet voor de wereld, Patagonia. Een opvallend interview van de topman, Ryan Geller, die daarin ook niet schuwde om wat prikkelende uitspraken te doen. There's a special place in hell for companies not fighting climate change.
Ja, ik denk dat een organisatie op de wereld is om de wereld mooier te maken. En niet geld als doel te gaan zien, maar geld als middel. Als je in de dikke vertaling kijkt, is geld gewoon een betaalmiddel. En we hebben het middel tot doel verheven en we zijn dus enorm in de war. En daarom vind ik dat de meeste beursgenoteerde organisaties de verkeerde beslissingen nemen. En Shell is daar een heel groot voorbeeld van.
Wat vind je van het feit dat ook Patagonia, je kunt er als chief chocolate officer van Tony Chocolonely over meepraten, dan toch ook wel onder een vergrootglas wordt gelegd als er zaken niet lijken te kloppen. Volgens mij het nieuws van vorige week nog, dat ook Patagonia niet kon garanderen dat het hele productieproces zonder inzet van Oeigoeren zou gebeuren.
Ja.
Ja, hoge bomen vangen veel wind. Of moet je pertinent kunnen uitsluiten dat er dan ook in jouw eigen productieproces van alles mis kan gaan?
Nee, het is een combinatie van beide natuurlijk. Je moet zorgen dat je je zaakjes op orde hebt, zodat je je uit kunt spreken. Maar je moet wel je uit durven blijven spreken. En als jij je hoofd boven het maaiveld uitsteekt, ja, dan krijg je af en toe een tik om je oren. En dat hoort erbij bij organisaties die vooruitstrevend zijn. Ik vind dat Patagonia een heel mooi voorbeeld van. Die ook gewoon als missiestatement hebben van wij zijn in business to save our home planet.
Wel, maar je statement kan toch in sommige gevallen afwijken van de praktijk die je dan elke dag laat zien.
Zeker, zeker.
Hoe kun je nou zeggen dat there's a special place in hell for companies not fighting climate change als je vorige week nog in het nieuws was omdat je Oeigoeren aan het werk hielp?
Nee, maar ik denk dat je uiteindelijk moet gaan kijken wat is de koers van de organisatie en wat is de uitzondering. En de Oeigoeren zijn in mijn optiek de uitzondering. En de koers van de organisatie zit wel heel erg op de missie.
Wat vind jij hiervan, Corné?
Nou, ik heb
wordt het nog goed, druk in de hel?
Ik heb nog niet goed genoeg naar dit geval gekeken. Maar ik denk wel, als je de wereld hele hoge standaarden oplegt, dan kan je die zeker bij jezelf ook even naleggen. Dus ik zou wat zelfkritischer zijn.
Laat het ons ook maar eens gaan over inflatie. Komt bijna nooit voorbij in dit programma. En hoe bestuurders daarop kunnen reageren. Kees de Kort was net heel duidelijk. In Duitsland heb je nu inflatie van 5,2% en is oorverdovend stil. Maar er is inmiddels wel een Duits bestuurslid van de ECB, behorende tot de directie van de ECB, die zich steeds manifester uitlaat over risico's van het gevoerde beleid. Terwijl die andere havik, Jens Weidmann, van het podium verdwijnt.
Ja, ik denk dat er is een bekend gezegd, je moet je vrienden dichtbij je houden, maar je vijanden nog veel dichtbij. Dus ik denk dat mevrouw Lagarde denkt van god, deze vijand gaat nu toch wel een heel stukje van me vandaan. En daarmee zal die zijn kritische uitlaten in de media dus een veel grotere tegenstander worden. Maar
is wel Schnabel inderdaad, hè?
Ik had het over Jens Weidmann.
Ja, precies.
Maar Schnabel heeft nu duidelijk gezegd dat, en die is dus lid van de ECB-raad, dit heeft toch wel heel veel negatieve consequenties op het gebied van bubbels en dat soort zaken. Dus de negatieve effecten van QE zijn heel erg groot. En dat soort geluiden hebben we eigenlijk van Schnabel nog niet eerder gehoord. Dus hij ontpopt zich als een soort nieuwe Jens Weidmann, wat ik een heel goed ding vind. Want laat wel wezen, die inflatie. Een mooi voorbeeld, ik zag van de week in de Rabobank advertentie uit 1982, kreeg je 7,5% rente op je spaarrekening. De inflatie was toen zo'n beetje hetzelfde als nu. Maar nu, als je een beetje vermogen hebt, moet je 0,5% betalen.
Grote verschillen. Is inmiddels meer dan 30 jaar geleden. Laten we ook nog wat tijd inruimen voor jouw vraag aan Henk Jan.
Ja, inderdaad. Je hebt ongetwijfeld Badjes gelezen deze week in het Financieel Dagblad. En daarin legde je eigenlijk de verklaring voor het verlies bij de accountant. Dat, denk ik, een juiste constatering. Denk ik in ieder geval. Maar toen las ik de reden waarom dat verlies eigenlijk zoveel groter was. Afschrijving van het pretpark, dan moet ik gelijk aan Intech denken. Bonussen, dan moet ik gelijk aan ABN AMRO denken. En als laatste was het Pharrell, de superster in de Verenigde Staten. En dan moet ik gelijk aan Baan denken, die het ook zo nodig vond om zijn namen, hele mooie namen te verbinden. En dan denk ik van, dit vind ik nou niet echt een combinatie wat ik bij jullie had verwacht. Maar zij, en als ik in jullie jaarverslag kijk, is zelfkritiek een van de vier kernwaarden.
Zeker.
En dat mis ik hier eigenlijk een beetje. Hebben jullie wel genoeg zelfkritiek? Of heb je, als je naar de Raad van Commissarissen kent, ik ken ze niet allemaal, maar zit daar wel genoeg kritisch geluid in?
Nou, je mag er een keer bij komen, maar het zijn wel kritische sessies, hoor. Dat is zeker het geval. Nee, ik denk dat we heel zelfkritisch zijn. En we hebben inderdaad drie eenmalige activiteiten die uiteindelijk laten zien dat we verlieslatend zijn geweest. Dit jaar voor het eerst. Ik draai Tony's nu 10, 11 jaar. alle jaren winstgevend en alle jaren snel groeiend. En we hebben nu een aantal dingen van de balans gehaald. We hebben aandelen terug ingekocht en we hebben het personeel beloond voor een periode van thuiswerken in corona. Als ik die eenmalige activiteiten loszet van het chocoladebedrijf, zijn we met het chocoladebedrijf gewoon winstgevend. En de impactorganisatie die chocolade maakt, moet winstgevend zijn. Ik ben het helemaal met een stuk eens. En ik vond het stuk chocolade of cacao-fantasie, chocoladefantasie van Bartjens, vond ik te gek. Ik heb daar enorm van genoten. En natuurlijk is het een
gesprek. Nou, je werd geknipt en geschoren natuurlijk. Hè. Het ging over of die account het dan gelijk heeft en hoe het in de balans terug is te zien. En het gaat ook over wat Corné hier zegt. Ben je niet iets te veel opgestegen en allerlei verbintenissen aangegaan waar je nu uiteindelijk een hele dure streep doorheen moet zetten?
Nee, ik denk niet dat het... Kijk, het zijn gecumuleerde kosten uit het verleden die we geactiveerd hebben en die we nu van de balans halen. Dus dat verstoort eigenlijk één jaar. En het, wat altijd gezien wordt als het pretpark is gewoon een fabriek waar chocolade gemaakt wordt.
Nou, maar er is een reden dat we het hebben beschouwd als een pretpark. Ook omdat jij zelf het regelmatig hebt gehad over een Willy Wonka-achtige sfeer.
Nee, het zijn vier elementen. Dus het is een kantoor, het is een vloeibare chocoladefabriek en een repenfabriek met een bezoekerscentrum. En uiteindelijk wil je op een Willy Wonka of een Henky Honka-achtige manier afsluiten in een achtbaan. Die achtbaan die allitereert. Dus iedereen spreekt over die achtbaan. En dat is ook precies de reden waarom we van die achtbaan altijd genoemd hebben. Alleen als je kijkt naar de uitgaven, is dat nog niet eens 7% van het totale plan. Dus om te zeggen dat het een pretpark is, ja, dan heb je het over 7%
van wat het is. Even heel kort jouw reactie op wat je net gehoord hebt?
Nou ja, dit nuanceert het beeld wel en ik vind dat wel goed. Maar ik denk wel dat het heel belangrijk is als je zo succesvol bent om met beide benen op de grond te laten staan. En ik moet zeggen, ik proef hier elementen in. Een beetje chocoladeachtige elementen waarvan ik zeg van, staan jullie nog wel inderdaad met je been op de grond? Maar goed, het is een genuanceerd beeld.
We doen ons best en hou ons alsjeblieft met beide benen op de grond.
Dat is. Wil je graag een keertje aansluiten bij de commissarissen?
Als de betaling in repen is altijd.
Corné van Zijl van Actiam. Dankjewel, tot volgende week. Zometeen dan praat ik uitgebreid verder over alle plannen van Tony Chocolonely.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Straks om 1 uur het ondernemerspanel. Nu eerst gaat het over slaafvrije chocolade. Tony Chocolonely groeit als kool. De 100 miljoen euro aan omzet is dit jaar gepasseerd. Het Nederlandse marktaandeel heeft haar top dan wel bereikt. En dus zet het bedrijf in op wereldwijde groei. Maar, belangrijke vraag, zeker bij dit bedrijf, hoeveel profijt heeft de West-Afrikaanse cacaoboer daar nou eigenlijk echt van? Daarover praat ik met Henk-Jan Beltman, de Chief Chocolate Officer. Goed dat je er bent.
Dankjewel.
Hoe betrokken is de Chief Chocolate Officer zelf nog bij het maken van chocola?
Oh, enorm. Veel te veel, zouden ze op kantoor zeggen. Nee, ik wil alles proeven en zien en voordat het de markt ingaat.
Voor mij ligt een reep met de voor mij nog onbekende smaak glühwein.
Ja.
In het kader van de kerst.
Ja.
Dat gaat dus eerst langs jou.
Ja, zeker. 0.0, hè?
0.0, zeker, ja. Voordat mensen zich al zorgen gaan maken over het niveau van deze uitzending. Ik heb er ook nog geen hap van genomen. Maar als er een nieuwe smaak wordt gelanceerd, dan bepaal jij mede of dat wel of niet de schappen haalt.
Dat hou ik mezelf graag voor, ja. Ik weet niet of ik echt bepaal, maar ik proef wel voordat het de markt in gaat.
Je bent wel zeker mede verantwoordelijk voor de cijfers. Die zijn eerder deze maand gepresenteerd met, zoals gezegd, de 100 miljoen euro omzet geslecht. En dan wordt er gekeken naar of er dan een flinke stijging is. Als je kijkt naar de omzet, zeker het geval. Winst daarentegen viel er niet te noteren. Zelfs een verlies van 4.3%. En toch staat hier een Chief Chocolate Officer, een topman, ik zal het nog één keer zeggen, die daar tevreden over is.
Ja, ik ben
gelukkig mee is, blij mee is.
Ja, ik ben enorm dankbaar als je in de huidige periode zo hard kan groeien en dat je chocoladeorganisatie die impact maakt. Eigenlijk willen wij een impactorganisatie zijn die chocolade maakt. En dan is geld en chocolade is het middel. Maar we zijn gewoon een organisatie die hard groeit en die al haar kosten kan betalen. En we hebben nu 3 eenmalige dingen gedaan die uiteindelijk ervoor zorgen dat we van zwarte cijfers rode cijfers hebben geschreven. Maar dat is een keuze.
Want jij ziet dus heel duidelijk de chocolademotor los van alle lasten die je toch deze keer dan voor je rekening moet nemen. En dan zie je een groei van zo ongeveer 1%. Een winst van 1%.
Ja.
Nou, en dat is voldoende. Het draait jou niet zozeer om winst, namelijk.
Nee, ik denk uiteindelijk dat winst is een resultante van wat je het hele jaar gedaan hebt en hetgeen wat overblijft. En op het moment dat je te veel winst maakt, dan keer je dat uit aan de aandeelhouders. Dat is in ons geval niet nodig. Wij willen graag herinvesteren in de groei. Nou, als je ziet dat we dat herinvesteren in de groei en dat we 24% groeien, dan ben ik een ontzettend dankbaar mens als je in de coronaperiode deze groei kan laten zien.
Laten we het toch nog even over de kosten hebben. Ik ga hem helemaal niet één op één voorlezen, maar Bartjens, de column in het FD verscheen vorige week, ging uitvoerig in op de cijfers. Dit is een citaat. De omzet steeg tot bijna 109 miljoen en ook de bruto marge verbeterde licht. Van iedere euro aan verkochte chocola houdt Tony bijna 50 cent over. Goed nieuws. Waren het niet dat de kosten nog veel harder stegen? Zo kwamen de verkoopkosten uit op bijna 19 miljoen. Bijna 40 cent per reep van 180 gram. Ter vergelijking, alle extra kosten voor het goede doel, eerlijke chocola, komen uit op circa een dubbeltje. Gaat er dan toch iets mis of niet?
Nee, ik heb niet het gevoel dat er heel veel misgaat. En ik denk dat kritiek een cadeautje is.
Maar dit is niet kritiek, dit is een harde berekening.
Ja, maar het is een berekening waar uiteindelijk een conclusie aan getrokken wordt, waar ik het niet mee eens ben. Uiteindelijk een organisatie die in Nederland de stappen zet die ze wil maken, ja, die berekent zijn impact heel erg naar afhankelijk van hoeveel cacao je inkoopt. En we hebben een verdubbeling van de cacao. We betalen de cacaoboer 30-40% meer. Als je ziet dat we 10.000 gezinnen daarmee een beter leven brengen en dat we een CO2-neutrale organisatie zijn, dan ben ik stuiter trots.
In hoeverre lukt dat? Want natuurlijk houdt ook de verantwoordelijkheid van Tony Chocolonely ergens op. Als je kijkt naar hoeveel cacaoboeren nu verdienen gemiddeld, daar is laatst onderzoek naar gedaan, komt het uit op, ik geloof, $78. En voor een leefbaar, menswaardig inkomen is er ongeveer ruim $2 nodig. Als je dan 40% meer betaalt aan cacaoprijs, dan red je het dus niet.
Dit gaat over het inkomen per dag. En het is gewoon vastgesteld wat het leefbaar inkomen in Ghana en in Ivoorkust zou moeten zijn. Dus dat is absoluut het minimum. En wij zorgen ervoor dat door een premie te betalen aan de boer van 30-40%... dat we kunnen komen op het minimaal leefbaar inkomen. En daarvoor betalen wij de LIRP, de Leefbaar Income Reference Price. Dat is dus een premie die uiteindelijk optelt tot bijna 4 miljoen aan impactkosten die wij als organisatie maken en een premie die we aan de boer betalen. Als je kijkt dat wij 4 miljoen additioneel betalen aan een boer, dan is dat hetgeen wat mij trots maakt.
Nee, ik snap ook wel dat het een stap is en zelfs een grote stap. Maar heeft de vraag of een boer een leefbaar inkomen bij elkaar kan verdienen niet ook veel te maken met de schaal waarop een boer zich bezighoudt met cacao? Er zijn ook in die landen vrij veel kleinere boeren die het, ook al doen jullie nog zo je best, gewoon niet gaan redden.
Ja, er zijn miljoenen boeren daar. En het leeuwendeel zit onder het leefbaar inkomen. Als je realiseert dat 50% van de boer illegale arbeid heeft op zijn plantage. Ja, bij ons is dat geen 50%.
En illegale arbeid heb je het onder andere over kinderarbeid.
Ja, kinderarbeid of kinderen die niet naar school gaan of niet vaak genoeg naar school gaan of die af en toe in contact komen met gevaarlijke stoffen of op de jonge leeftijd werk doen wat niet voor hun leeftijd geschikt is. En bij ons is dat 3,9%. En 3,9 versus 50% is echt een enorm verschil.
Maar als je dan met jezelf afspreekt, en dat heb je volgens mij heel duidelijk gedaan in 2025, dan hebben wij dit probleem eronder. Heb je het dan over wat er gebeurt binnen je eigen corporaties, de corporaties waar Tony Chocolonely bij betrokken is, of over het hele grote probleem dat miljoenen mensen omvat van illegale arbeid?
Nee, de uitdaging van Tony's is slaafvrije chocolade. Niet alleen onze chocolade, maar alle chocolade. Maar
er zijn 2 miljoen mensen op dit moment illegaal bezig met cacao. Ook kinderen.
1,5.
Nou goed, ja. Dan maken we de uitdaging misschien. Dit zijn cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Die komen op 2 miljoen. Jij maakt er 1,5 van. Het is nu bijna 2022. 2025 zeg je, we kunnen dit probleem tackelen.
Ja.
Is dat iets wat je jezelf voorhoudt om er maar voldoende in te blijven geloven? Of denk je ook echt dat het gaat gebeuren?
Nee, ik ben er heilig van overtuigd. En het is heel naïef en heel arrogant. Maar ik ben er echt heilig van overtuigd dat gaat lukken. En dat we daar een kleine rol in kunnen spelen. Het is natuurlijk voor ons is het cruciaal om te laten zien dat het voor ons werkt op een schaalbare manier. En dat andere chocoladefabrikanten als Flyfoods en als Delicata, maar ook Aldi, zich aangesloten hebben bij Open Chain. En op het moment dat Open Chain daadwerkelijk groter worden en gaan meer producenten van producten waar cacao in zit.
Kun je Open Chain even uitleggen? Want voor jou als Chief Chocolate Officer is dat gesneden koek,
ja,
gesmolten cacao. Maar wat is Open Chain precies?
Nou, de manier waarop wij cacao inkopen en hoe wij uiteindelijk proberen om impact te maken in de cacaoketen op boerenniveau, dat stellen we open voor andere bedrijven. Dus andere bedrijven als Delicata en Aldi en Flyfoods en Chocolade, Jocolade, die hebben zich aangesloten bij die manier van inkopen. En als je die 5 sourcing principles die we gedefinieerd hebben, als je die hanteert, dan zie je dat je dus daadwerkelijk in het veld impact maakt. En die impact, daar gaat het om.
Over die hele grote industrie kwam ik een interessante analyse tegen van Yuka Waard. Zij is cacao-onderzoeker verbonden aan de Wageningen Universiteit. Ze afgelopen maand in Trouw: cacao is een vraagmarkt. Kopers zetten de toon. In de jaren 70 bespraken cacao-producerende landen nog hoeveel ze zouden produceren. Had ze een grote invloed op de marktprijs. Nu wordt er alleen maar meer cacao geteeld met een lage prijs en armoede als gevolg. En daaraan koppelde zij misschien dat die cacao-producerende landen zich meer zouden moeten opstellen als de OPEC. Dus ook het kunstmatig enigszins kunnen bepalen van de vraag.
Ja, helemaal.
En het aanbod.
Helemaal
en daarmee de prijs.
Helemaal mee eens.
Maar wat moet er gebeuren om dat dan voor elkaar te krijgen? Want haar conclusie is nu: er wordt heel veel cacao geteeld met een lage prijs en armoede als gevolg. En daar kun je misschien toch als relatief klein bedrijf weinig tegenover stellen.
Nee, ik denk dat het zeker kan. Kijk, uiteindelijk, cacao is maar een beperkte periode houdbaar in West-Afrika. Op het moment dat je daar opslaat, dan verschimmelt het. En het wordt in Antwerpen en in Amsterdam wordt het opgeslagen in de venen. Er ligt hier voor, nou, laten we zeggen, 5 jaar voorraad aan cacao. Dus als Afrika een aantal jaren niet produceert, kunnen wij met de consumptie van chocoladeproducten gewoon doorgaan. Dat houdt dus eigenlijk in dat er zoveel ligt dat wij als afnemers de prijs kunnen zetten. Er zijn een aantal grote bedrijven die uiteindelijk de afnemers zijn. En dan moet je denken aan een Mars, aan een Nestlé, aan een Mondelez, aan een Hershey, aan een Mei, maar ook aan een Barry Callebaut en aan een Cargill. Die kopen uiteindelijk de cacao in en die bepalen de prijs. Zo werkt het nou een keer in een oligopolie. Maar op het moment dat je die organisaties verplicht om een leefbaar inkomen te gaan betalen in West-Afrika, dan zul je zien dat die prijs voor cacao en voor consumentenproducten maar een heel klein beetje omhoog gaat. En dan zorg je er uiteindelijk voor dat je een leefbaar inkomen hebt.
Maar verwacht jij dat er een instantie, een organisatie zal zijn die deze standaard kan zetten? Die inderdaad een verplichting in het leven kan stellen?
Ja, natuurlijk.
Wie zou dat dan moeten doen?
Dat je, een consument wil geen chocolade kopen als hij weet hoe een kind erbij loopt in Afrika. En als ik nadenk hoe ik mijn kinderen naar school breng hier en hoe er in Afrika uiteindelijk een kind niet naar school kan gaan, dat is geen chocoladeproduct. Daar kun je niet blij van worden, daar kun je niet trots op zijn als je het maakt. En er werken zoveel mensen bij die grote chocoladebedrijven, die willen eigenlijk allemaal het probleem oplossen. Het enige is, als je 100 jaar op een bepaalde manier gewerkt hebt, is het in één keer heel erg lastig om een andere manier van werken te adopteren. Dus consumenten moeten die druk opvoeren, overheid moet de druk opvoeren en wij moeten laten zien dat het een feasible business model is om dat uiteindelijk te gaan doen.
Hoeveel druk voel jij in Nederland? Toch nog even naar je thuismarkt. Daar lijkt enige verzadiging toch wel op te treden. Jullie zijn ook niet meer de grootste. Dat is Milka. Is dat een pijnlijk verlies?
Ja, kijk, competitief is natuurlijk mijn middle name. Dus ik wil heel graag de wedstrijd winnen. En nummer 2 is niet zo leuk als nummer 1. En zeker als we nummer 1 zijn geweest.
Maar hoe komt dat dan? Aan de top blijven schijnt moeilijker te zijn dan er te komen. Maar wat is er gebeurd?
Nou, wat je uiteindelijk ziet is dat de innovatiekraan bij de concurrentie open gegaan is. En dat ook de promotiekraan open gegaan is. En een promotiespel wil ik niet meespelen. Maar innovatie wil ik zeker gaan kijken.
Maar dat zijn toch ook een beetje wel je eigen wapens. Als je zegt promotie, heb je het dan over prijsstunts of over marketing? Want dat hebben jullie toch ook wel zo ongeveer uitgevonden in het Choco-schap.
Nou, wij geven heel weinig geld uit aan marketing. Dus er zijn heel veel boute uitspraken die ons uiteindelijk op een voorpagina van een krant doen eindigen. En dat is een bewuste keuze. Prijspromotie doen we heel weinig, want we vinden dat er een eerlijke prijs betaald moet worden als de boer een eerlijke prijs moet krijgen. En ja, innovatie is wel hetgene wat wij aangezwengeld hebben. Ja.
Maar je bent ingehaald, begrijp ik. Gekke smaakjes, oneerbiedig gesproken, dat is niet meer alleen jullie terrein.
Nee, ik denk dat we daar stappen te winnen hebben. Ja.
Maar is Nederland dan nog wel zo interessant? Hè? De doelstelling zal altijd zijn om de grootste te worden. Dat moet ik nu weer zo formuleren.
Ja, helaas.
Maar misschien kun je niet heel veel meer groter worden en is het veel makkelijker om stappen te zetten over de grens waar je nog een hele wereld te winnen hebt.
Ja, maar ik denk dat je uiteindelijk een organisatie twee opdrachten zou kunnen geven. Dat het organisatie in Londen en in New York en in Salzburg uiteindelijk een groeiambitie heeft. En dat de club van Esther in Nederland wel echt heel nadrukkelijk een opdracht krijgt om het plekje nummer 1 nog een keer een aanval te
doen. Hoe werkt dat eigenlijk als je echt over de grens gaat, bijvoorbeeld in Amerika, en het predicaat slaafvrij wil dragen? Slavernij is daar nog meer dan hier een heel heikel thema. Ja. Moet je daar dan ook met nog meer voorzichtigheid mee omgaan?
Nou, ik weet niet of de voorzichtigheid is. Uiteindelijk moet je het onderwerp bespreekbaar maken. En Amerikanen zijn heel erg bewust van de problematiek. Slavernij is een woord dat praat tegen je kop, maar ook tegen je hart. En verandering zit in je hart. Dus uiteindelijk is het wel een woord dat heel erg bij ons past. Maar wij als blanke Nederlandse organisatie hebben natuurlijk een enorme heritage als het gaat om slavernij in Amerika. Dus wij moeten met heel veel respect spreken over de illegale arbeid in de cacaoketen.
Over dat predicaat, dat woord slaafvrij, het volgende dilemma. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je achteraf nuanceren. Over 5 jaar staat Tony Chocolonely weer op de lijst van slaafvrije chocolade. Of het maakt eigenlijk helemaal niet uit of op die lijst staan.
Maakt niks uit.
Dus toen Tony Chocolonely ervan verdween, van een bepaalde lijst, toen heb jij daar geen nachtje minder over geslapen?
Nee.
Hoe is het dan gebeurd eigenlijk?
Nou ja,
het had te maken met de samenwerking met het Belgische grote bedrijf, eerder aangehaald in dit gesprek, Barry Callebaut.
Kijk, Barry is een organisatie die heel veel chocolade maakt. Het is het grootste chocoladebedrijf ter wereld. En die maakt vloeibare chocolade. Eigenlijk een damesdroom, 40.000 liter in een vrachtwagen, wat vloeibare chocolade.
Jij droomt er wat minder vaak over?
Ja, dat is wel echt. Dat is wel.
Oké.
Okay. Niet mijn droom. Ja.
Okay.
Als je dan uiteindelijk gaat kijken naar wat daar gebeurd is, is dat Barry maakt conventionele en biologische en fair trade en alle soorten chocolade. En ook traceerbare chocolade voor ons. Doordat wij werken met een organisatie die alles maakt, zijn wij niet goed genoeg voor de lijst slaafvrije chocolade.
Nee. Om het bijna juridisch uit te drukken, je bent medeplichtig aan het instand houden van het systeem.
Nou ja, ik weet niet of deze logica helemaal juridisch stand te houden is. Want op het moment dat jij zegt van ja, als geld ooit een keer in handen is geweest van een crimineel, dan kan ik je geld nooit meer aanraken. Want dan ben ik medeplichtig aan het
instand houden. Maar zou het een reden moeten zijn om die samenwerking toch nog eens te heroverwegen?
Nee, absoluut niet. Kijk, het is het allerbelangrijkste dat je laat zien dat het mogelijk is om traceerbaar goede dingen te doen. En dat dat op schaal mogelijk is. Wij zijn het allerkleinste chocoladebedrijf van de wereld geweest. En we zijn inmiddels in staat om aan te tonen dat het zowel voor de allergrootste als voor de allerkleinste mogelijk is. Dat houdt dus in dat ieder bedrijf wat in omvang daartussen zit hetzelfde zou kunnen doen als dat wij doen. En op het moment dat je andere bedrijven aan kan zetten om zich aan te sluiten, dan ga je het probleem oplossen. En het is niet zo dat het enkel gaat om onze keten. Het gaat erom, wij moeten andere bedrijven aanzetten om de norm in chocolade daadwerkelijk te veranderen.
Maar je hebt ook zelf een eigen fabriek overgenomen. Dat is een fabriek waar jullie al de grote klant van waren, die al sinds het begin van Tony Chocolonely repen maken voor het merk. Is dat dan toch ook niet om de afhankelijkheid van hele grote bedrijven zoals Barry Callebaut enigszins af te bouwen?
Nee, helemaal niet. Kijk, Barry Callebaut die levert de vloeibare chocolade aan Altaïa. En Altaïa maakt van de vloeibare chocolade een reep.
En Altaïa is de fabriek waar we het over hebben.
Ja, Altaïa hebben we overgenomen. En dat is in verband met geen opvolging. Hebben we gezegd, de organisatie die al 15 jaar onze repen produceert, laten wij die dan overnemen. En dat is wel heftig, weet je. Als je dan het gesprek hebt met meneer De Laat en elkaar de hand geeft, net voor de coronacrisis, van laten we die bedrijfsoverdracht gaan regelen. En dat hij, voordat het geld op zijn bankrekening staat, uiteindelijk overlijdt aan corona. Dan denk ik, het is zo'n heftige tijd. Dan, ja, daar moeten we gewoon heel dankbaar zijn dat we kunnen doen wat we doen.
Kunnen jullie goed doen wat je wil doen? Want de operationeel directeur van Tony zei ten tijde van die overname, we moeten eerst leren hoe we moeten lopen voordat we kunnen gaan rennen. Productie op deze schaal is voor ons een nieuwe vaardigheid die we onder de knie moeten krijgen.
Ja, helemaal mee eens, weet je.
Maar heb je het inmiddels onder de knie?
Nee, zeker niet.
Oh. Is nog gaat er van alles mis bij die fabriek nu?
Nou, we maken overal chocola van. Maar om van jezelf te zeggen dat je de boel onder de knie hebt, dat is echt een heel grote uitspraak. En we zijn gewoon een organisatie die vanuit impact aan de commerciële kant in staat is geweest om een merk te gaan bouwen. En nu moeten we de operationele kant gaan invullen door een product te gaan.
Maar wat is jullie belang om ook die operationele kant dan voor je rekening te nemen? Want ik begrijp dat er geen opvolger was en dat er dus een kans was om deze fabriek over te nemen. Maar waarom zou je dat, los van dat je een goede relatie hebt die al jarenlang bestendig is, maar waarom zou je dat doen?
Nee, er zijn niet zo heel veel fabrieken waar je uiteindelijk repen kunt produceren. En je wilt uiteindelijk je eigen omvang. Je wilt economisch niet het risico lopen dat je straks meer kan verkopen dan dat je maken kunt. Dus wij moeten achterwaarts integreren om uiteindelijk gewoon te kunnen maken wat we verkopen kunnen. En de kansen zijn enorm. Als je ziet hoe hard we in Engeland groeien en in Amerika groeien, dan moeten we ons zorgen gaan maken. Kunnen we straks de repen nog wel produceren die we uiteindelijk gewoon
kunnen verkopen. En dan komen we terug bij een al eerder aangehaald thema, namelijk fabrieken en of die nodig zijn en waar die dan moeten komen te staan. De fabriek in Zaandam, het chocoladecircus, om het toch nog maar een keer zo te noemen. Daarvan werd eerder bekend, dat zetten we op pauze. We drukken even op de knop. Inmiddels, dik een week geleden werd bekend, dat is helemaal van de baan. Maar als je nu heel duidelijk stelt, qua capaciteit hebben we die fabriek gewoon dringend nodig.
Ja.
Waarom dan niet op deze manier?
Nou, uiteindelijk hebben we natuurlijk een aantal uitdagingen. En we hebben pre-corona hebben we, en daar ben ik heel dankbaar voor, hebben we Verlinvest aan boord gekregen als aandeelhouder. Die de organisatie veel financieel robuuster heeft gemaakt. Die ervoor gezorgd heeft dat het eigen vermogen uiteindelijk de groei kan financieren.
Maar had je die ook nodig voor deze vastgoedplannen die nu niet doorgaan?
Ja, en dan was het de bedoeling om de investering in de fabriek en het bezoekerscentrum en het kantoor, om dat vanuit dat geld te kunnen financieren. En dan hadden we een vastgoedpartij nog nodig om uiteindelijk het hele plan te kunnen realiseren. En we waren met de vastgoedpartij waren we bijna zover dat het rond ging komen. Ja, en dat was in februari anderhalf jaar geleden. Ja, en op het moment dat je dan ziet dat de hele wereld in één keer verandert en dat de plannen niet doorgaan en dat het gebouw niet aan ons verkocht is, ja, dan gaat zo'n heel plan gaat een beetje wankelen.
Maar wankelt het plan vanwege de omstandigheden, onvoorziene omstandigheden die voor een deel terug te voeren zijn op corona? Of ben je zelf ook anders gaan nadenken over waar Tony Chocolonely als bedrijf nu behoefte aan heeft?
Nee, uiteindelijk de noodzaak voor een eigen kantoor en de noodzaak voor een eigen repenfabriek, die staat als een paal boven water. De noodzaak voor.
Dus er zijn nu ook alweer concrete plannen voor?
Er moet uiteindelijk een concreet plan gaan komen om die repen te kunnen.
Maar je zegt nu al, we botsen tegen capaciteitsgrenzen aan, of nog niet?
Nee, vandaag en morgen nog niet. Maar ik denk dat we over 2-3 jaar toch wel uit ons huidige productiejasje gegroeid zijn.
En moet je dan toch weer kiezen voor een fabriek die ook toeristische elementen in zich heeft? Zoals een achtbaan, een Willy Wonka-achtige, Henk Wonka-achtige sfeer? Of zeg je, daar zijn we nu dan van genezen?
Nou, het bezoekerscentrum is natuurlijk wel iets wat heel enorm onder druk staat. Kijk, als je bij Heineken kijkt hoe lang de rijen waren 2 jaar geleden voor het bezoekerscentrum en hoe lang die rijen momenteel zijn, dan is er echt iets veranderd door corona. En op het moment dat we teruggaan naar 2 jaar geleden, dan zal mijn antwoord luid ja zijn. Vandaag weet ik het niet. En blijft de vraag, gaan we met elkaar in een achtbaankarretje zitten door een fabriek over 5 jaar? Want daar heb je het over.
Als die fabriek er komt, en volgens mij ben jij daarvan overtuigd, komt die dan in Nederland? Of zie je hier, terugvoerende op die consolidatie en eigenlijk op die verzadiging, niet meer de ideale plek?
Nou, dat is nu precies hetgeen wat we aan het uitzoeken zijn. Waar moeten de repen geproduceerd worden? We hebben nu 2 fabrieken die aan ons leveren. 1 eigen fabriek en 1 fabriek van Kim's. Die produceren onze repen in België. Dus misschien moet een volgende fabriek waar repen geproduceerd worden wel helemaal niet in Europa komen.
Helemaal niet in Europa?
Ja.
En op welke manier denk je daar nu over na? Zijn dat nog schetsen? Of is er volgende week een persbericht?
Nee, er zijn nu nog schetsen.
Ja. In hoeverre
ik wil niet zeggen dat we niet met een persbericht kunnen komen.
Nee, ik ken jullie ondertussen. Ja. In hoeverre ga je het zelf allemaal nog meemaken? Je hebt ooit gezegd, en dat komt misschien naarmate die leeftijd dichterbij komt, dan als een boemerang terug. Ja, op mijn 50ste stop ik met werken. Je bent nu 47.
Ja. Nee, ik heb wel echt het gevoel dat het werk veranderd is. En ik ben een impactondernemer, zo zie ik mezelf heel erg.
Maar je stopt helemaal niet meer op je 50ste.
Nee, ik ben
met
wel
het eerste persbericht hebben te pakken. Hij gaat gewoon door.
Nee, ik heb wel heel erg het gevoel dat ik nu heel veel aan het managen ben. En ik heb altijd gezegd dat ik tot mijn 50ste bij Tony zou willen blijven werken. En ik moet heel eerlijk zeggen, ja, maak ik die 50, haal ik die 50 wel bij Tony's? Dus ik heb wel echt het gevoel dat er mensen zijn die veel beter kunnen managen dan dat ik dat zelf
zou kunnen.
Maar
je doet dingen die je helemaal niet zo leuk vindt?
Ik doe dingen die ik moeilijk vind, ja.
En dat is toch zeer uitdagend om het populair te noemen?
Ja, dat is helemaal mee eens. Maar als je te lang boven je macht tilt, word je daar niet heel veel beter van.
En waar bot je dan op je eigen beperkingen?
Nou, wat ik gewoon merk is dat je uiteindelijk gewoon een verantwoordelijkheid over 300 man neemt in een coronaperiode. Dat vind ik best wel een zware verantwoordelijkheid. Er zijn zoveel werkgevers die uiteindelijk de afweging moeten maken. Moeten mensen wel of niet naar kantoor komen? En hoe ga je daar dan mee om? En hoe moeten we voor mensen zorgen als ze thuis moeten zitten? En hoe krijg je met elkaar gewoon echt wel de spirit en het team begeisteren om uiteindelijk die impact
te
maken?
Maar ben je dan net zoals heel veel mensen corona zat of ook echt een beetje Tony Chocolonely zat omdat je denkt, ik kan hier niet heel veel meer aan toevoegen?
Ik ben die organisatie binnengestapt nu 11 jaar geleden. Toen deden we 1 miljoen omzet. En dat waren we met z'n tweeën. En vandaag zijn we op weg naar 140 miljoen omzet. En zijn we met 300 man.
En daar wil je toch bij horen, of niet?
Het is een totaal ander feestje. Ja. Het is een totaal andere.
Maar de muziek is wat minder luid gaan klinken, begrijp ik.
Nee,
voor jou persoonlijk?
Ik vind de muziek alleen maar mooier worden. Maar ik vraag mezelf af of ik nog steeds de eerste trompetist moet zijn.
Wat vinden mensen in jouw omgeving daar dan van? Zeggen die ook wel eens, Henk-Jan, het waren mooie jaren?
Nou ja, ik heb in 2013 niet voor niks een beroerte gehad. En je merkt uiteindelijk best wel dat er momenten zijn dat het gewoon best wel heftig is. En het lijkt allemaal zo fantastisch als je het van de buitenkant bekijkt. Maar het is gewoon een verantwoordelijke baan waar ik misschien niet voor in de wieg gelegd ben.
Ik had niet gedacht dat dit de laatste woorden van dit interview zouden zijn. Kom nog een keer terug.
Zeker.
Henk-Jan Beltman van Tony Shoker Lonely was hier voor een openhartig gesprek in BNR Zaken doen. Wil je nou meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld met Marie-Christine Delvaux van het technologiebedrijf Unisys over de sterk oplopende dreiging van cybercriminaliteit. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de andere bekende podcastkanalen. Zometeen het ondernemerspanel in dit programma.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield.nu en Regina Cheli, het Taleninstituut. Ook bekend als de Nonnen van Vught.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Ondernemerspanel.
Ook kleinere ondernemers komen in de problemen vanwege de hoge inflatie. En er is ophef over een curlingtoernooi. Reden, de naam van een seksspeeltjesverkoper die onder het ijs is geplaatst. Dat en meer bespreek ik met het ondernemerspanel. En daarin zit voor het eerst Alinda Wit, managing directeur Europa, moet ik er wel voor de volledigheid bij zeggen, van Love Every. Ja. En Jacqueline Smit van Rockport Inc. Fijn dat jullie er zijn.
Dankjewel. Leuk.
Alinda, jij bent zakenpartner geweest een week lang, maar wel voor het eerst horen in het ondernemerspanel. Dus nog even kort de gelegenheid om Love Every te introduceren.
Wat lief. Daar maak ik graag gebruik van. Nee, Love Every is of biedt een abonnementsmodel aan ouders van jonge kinderen tussen 0 en 3 op ontwikkelingsgericht speelgoed dat door ons ontwikkeld is op basis van de wetenschap. En daarmee bieden we jou nog meer connectie met jouw kind om nog waardevollere speeltijd samen te hebben.
Kijk, dat is dan toch maar eventjes mooi gezegd.
Ja.
Maar we gaan in één moeite door naar jouw eigen nieuws, want daar trappen we dit panel traditiegetrouw mee af. Wat wil jij onder de aandacht brengen?
Het nieuws dat ik deze week veel gevolgd heb is de rechtszaak van de Amerikaanse Elizabeth Holmes en haar Silicon Valley startup Theranos. Ik weet niet of mensen het achtergrondverhaal kennen, maar zij is lang, stond zij te boeken als de nieuwe Steve Jobs, de belofte van Silicon Valley. Ze is net als ik 37, stond aan het hoofd van de Theranos en dat was.
En jij hebt ook de boel bij elkaar gelogen, of niet?
Nee.
Dat zou ik nooit gaan doen.
Ik vind het een interessante casus. Weet je, zij beweerde dat met haar machientje, just met één druppeltje bloed, honderden ziektes kon detecteren. En dat bleek uiteindelijk natuurlijk niet het geval te zijn. Heeft honderden miljoenen groeikapitaal gekregen. Was op een gegeven moment de youngest self-made billionaire ooit, volgens mij. Waarde van 4 miljard. En staat nu terecht.
Is allemaal de schuld van haar vriend ook, hè?
Ja. Maar ze heeft gisteren dus voor het eerst toegegeven dat zij toch. Komt ze daarvan terug? Dus dat was de laatste dag dat ze dus zelf er zegje kon doen. En toen heeft ze toegegeven dat ze toch ook zelf echt aan het hoofd stond van het bedrijf. En op de hoogte was van wat allemaal misging. Ik ben heel benieuwd volgende week de uitspraak. Of tenminste, volgende week gaat de jury zich voor het eerst beraden. Ja, ik vind het een interessante casus.
Dit is toch ook hoe je het went of keert. Een interessante zaak om te volgen, om misschien zelfs wel, Jacqueline, van te smullen.
Zeker. Nou, ik weet het, er is ook een film over gemaakt, volgens mij. En daar zie je haar dus ook met inderdaad diezelfde kooltruitjes als Steve Jobs rondlopen. En wat ik mij vooral heel erg opviel, is hoeveel mensen dan meelopen. En dus het is de nieuwe Steve Jobs. Dus het, op een of andere manier de hele kritische houding om te kijken van klopt dit nu allemaal wel?
Wat je ook ziet bij Wirecard, op een andere schaal. Van dit is eigenlijk heel mooi, dit is Duitsland nieuwe trots.
Ja.
laat ons alsjeblieft niet van alles proberen om dit onderuit te halen.
Ja, en dan dus meegaan en niet goed onderzoek doen.
Ja.
En vervolgens zie je ook haar achter gesloten deuren en helemaal opgesloten in een soort, nou, bijna secteachtige setting dit doen. En ik vond het inderdaad om van te smullen. Ja.
Maar zo werkt het natuurlijk ook vaak in Silicon Valley, dat je in de eerste jaren heb je vaak geen product, dan verkoop je een idee en dan gaat het om hoe succesvol je dat idee over de bühne kunt brengen. En daarmee haal je geld op.
Ja, maar op medische producten ontslaat je dat natuurlijk niet van de plicht om goed onderzoek te doen.
Nee, juist. Dus daarom is het zo interessant.
Ja,
volledig eens.
Ja.
Ja, maar zij kan hoog reizen en ook heel diep vallen. Want dat volgen we dan ook weer met z'n allen.
Ja, en dat is ook gebeurd. Ja.
Jacqueline, wat is jouw nieuws?
Nou ja, eigenlijk had ik nieuws, maar toen ik hier naartoe liep, hoorden wij hier op de redactie dat hoogstwaarschijnlijk het leenstelsel komt te vervallen. En dat is volgens mij heel goed nieuws voor deze lichtingstudenten die volgens mij heel veel voor hun kiezen krijgen. En dit is dan een lichtpuntje. En vind ik dat ook de andere studenten die wel gestudeerd hebben onder dat regime ook gecompenseerd dienen te worden.
En is daar dan iets over afgesproken?
Dat was dus nog niet bekend. Het is echt vers van de pers. En,
het blijft niet officieel natuurlijk. Hè? We lopen hier een beetje voor de muziek
dat
uit.
Zeg ik. Dat zei ik hoogstwaarschijnlijk.
Ah, nee, keurig. We gaan naar iets wat wel vaststaat, namelijk dat er sprake is van een hoge inflatie. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het leven afgelopen maand 5,2% duurder is geworden. En de inflatie zit daarmee op het hoogste niveau sinds 1982. Maar misschien wel enigszins goed nieuws. Onze eigen huiseconoom Han de Jong denkt niet dat de inflatie nog veel verder zal oplopen.
Als ik zo naar de cijfers kijk, dan denk ik toch wel dat we dicht bij het hoogtepunt zijn. Het zou in december nog wel ietsjes kunnen oplopen. Maar dan denk ik toch dat in de eerste helft van volgend jaar het geleidelijk aan wel wat terug gaat lopen. Ik denk overigens niet dat het heel hard zal gaan. Maar ik denk wel dat we dicht bij het hoogtepunt zijn. Maar het is wel een, iemand met hoogtevrees die raakt hier toch wel lichtelijk van in paniek natuurlijk van dit soort cijfers.
Waarom het ook interessant is om in het ondernemerspanel te bespreken is dat veel leveranciers hier ook mee worstelen. Die verhogen hun prijzen. Maar de vraag is natuurlijk ook, in hoeverre ben je in de positie om dat te doen zonder je klanten kwijt te raken? Wat wil jij daarover zeggen, Alinda?
Dat het iets is wat ik heel erg herken en ook eigenlijk bijna dagelijks mee worstelt met dit vraagstuk van wat moeten we doen. Onze producten worden door een Duits bedrijf geproduceerd in China. En we zien dat alles, dus de prijs van hout, de prijs van siliconen waar we bijtringen van maken, bijvoorbeeld van dat soort simpele dingen. Nou, dat gaat met dubbele cijfers omhoog. Shipment om het hier te krijgen is keer 6 gegaan. Maar de abonnementen die hebben we al voorverkocht. Dus mensen hebben bijvoorbeeld in augustus een abonnement afgesloten en dan hebben ze voorbetaald voor een heel jaar. Aan de andere kant hebben we Amazon en bol.com, waar we een gedeelte van onze producten op verkopen.
Wacht even, dat vooruitbetalen van die abonnementen, dat stelt jou voor een groot probleem. Want je kunt niet met terugwerkende kracht zeggen, luister, dames en heren, het wordt toch een tientje duurder. Of misschien red je niet eens met een tientje.
Ja.
Dus jij komt in de min terecht.
Het is een heel echt probleem. En we hebben, onze start-up is gefinancierd ook door die Silicon Valley visies. Dus we kunnen het nog even uitzitten. Maar voor toekomstige abonnees is het een echt vraagstuk.
Maar wat ga je dan doen met dat model van vooruit betalen? Moet je dat toch nog eens tegen het licht houden? Want dan ligt het risico als de prijzen er rondlopen, zoals nu het geval is. Dus bij jou.
Ja, klopt. Ik denk niet dat we het model gaan aanpassen omdat juist het model zo krachtig is. Omdat het zo vernieuwend is. Mensen willen niet elke week naar de Intertoys gaan. Tenminste, dat is mijn mening, dat hoop ik. We zullen ook bijvoorbeeld met hedging op een andere manier onze risico's moeten afdekken.
Jacqueline?
Nou ja, dan is er al een voordeel dat je kapitaal hebt. Hè? Dus dat je ergens een reserve hebt opgebouwd. Want als je dat niet hebt, ik heb ook een beetje door stukken heen gelezen. Als je alleen maar kijkt naar de P van prijs, als dat het enige is waar je op concurreert, dan heb je echt een groot probleem. Volgens mij zijn er dan twee oplossingen. Je kunt het of in de keten proberen op te lossen met elkaar. Dus dat je bijvoorbeeld als retailer en als leverancier van goederen iets oplost. Of je moet een toegevoegde waarde hebben. Is er van alles dat niet het geval, dan heb je echt een groot probleem.
Ja, maar dan is het eigenlijk, het probleem zit dan veel dieper. Dan ben je niet onderscheidend genoeg.
Ja, en ik denk dat als je echt zo gevoelig bent voor inflatie en prijsschommeling, als het ware, en er zit geen elasticiteit in die prijs om dat goed te doen, dan heb je een probleem. En ik denk ook niet, omdat je dan ook heel veel concurrenten hebt, dat je het dan zomaar op de consument kan afwentelen. Volgens mij is dat een dead end.
Maar jij levert jezelf, toch? Met name,
je levert
diensten.
Ja.
Word je ook veel duurder
geworden?
Nee? Nou ja, daar moet je over nadenken, toch?
Ja, nou, ik denk dat je in alle gevallen gewoon moet kijken. Heb je het zelf voor elkaar voordat je het in je prijs verdisconteert en bij je klant of consument neerlegt? Volgens mij is dat een te snelle korte termijn ingreep.
Heb je het zelf voor elkaar? Als jij boodschappen doet, dan zijn ze duurder. Als je aan de pomp staat, is de benzine ook duurder.
Ja, precies, maar dat is dus, denk ik, neem je dan de verantwoordelijkheid, bijvoorbeeld als benzineleverancier of als iemand die in het schap ligt, dat je het met de keten oplost en niet bij de concurrent neerlegt. Ik denk niet dat dit de tijd is om de prijzen gewoon één op één proberen door te bereiken.
Wat denk jij? Want Jacqueline zegt hier, als die P van prijs het enige is waar je het op moet zien te redden, dan is dat wel heel erg mager. Maar hoe je het wint of keert, het maakt wel onderdeel uit van die mix.
Ja.
Het is een belangrijke P.
Ja.
Kun je die ongemoeid laten?
Ik ben het eigenlijk helemaal met je eens.
Dat is nou jammer.
Ja.
Helemaal met Jacqueline eens. Komt bijna nooit voor.
Ja. We moeten er iets langer over doorpraten om precies te weten wat je er allemaal aan de achterkant van vindt verder. Maar nee, ja eens. Ja.
Wat doen jullie zelf? Als je bijvoorbeeld het belangrijk vindt om ondernemers om de hoek te steunen, koop lokaal, maar je merkt wel dat diegene om de hoek wel de prijzen verhoogt, omdat hij of zij nou helemaal niet anders kan. Doet dat een beroep op je loyaliteit?
Op mijn eigen persoonlijke loyaliteit bedoel je?
Je bent hier toch ook op persoonlijke titel?
Ja, ik ben hier op persoonlijke titel. Maar ik denk wel door wat ik in mijn bedrijf dagelijks meemaak, dat ik wel op een andere manier zelf ook ga winkelen. Omdat ik weet wat voor, weet je wel, dus de lokale winkelier om de hoek, met wat voor effecten zij nu te maken hebben, dat ik nog meer daar wil kopen. En dat als ik een boek koop, dat ik dat in alle keer niet op bol.com koop, maar ik fiets echt die 10 minuten naar Scheltema.
Er is natuurlijk wel een verschil, ook als je kijkt naar je eigen situatie. Je zegt, wij worden nog gesteund door grote investeerders, dus wij kunnen het nog wel even leiden. Wij mogen zelfs enigszins in het rood staan, maar dat geldt voor een wat kleinere ondernemer die misschien wel te maken heeft met een groot machtblok tegenover hem natuurlijk niet.
Nee. En?
Ja, dus daar is denk ik, daar, we hebben het heel erg veel over reputatie en verantwoordelijkheid nemen. Hè? En dat staat in heel veel commercials aan de voorkant altijd heel hoog aangeschreven. Ik denk dat het ook dan nu een tijd is om met elkaar te overleggen hoe je elkaar in deze tijd daarin kunt steunen. En met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor de keten.
Ja. Past wel enigszins bij het volgende onderwerp.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Wie neemt welke verantwoordelijkheid? Daarover gaat het in het ondernemerspanel met Alinda Witt en Jacqueline Smit. 35% van de managers vindt dat ze een van de lastigste rollen hebben binnen hun organisatie. En de verwachting is dat ze het volgend jaar alleen nog maar moeilijker zullen krijgen. Blijkt uit onderzoek van educatiebedrijf Lepaya. Meteen disclaimer, dat is een bedrijf dat ervoor zorgt dat die managers kunnen worden bijgeschoold en geen enkel probleem meer zullen ondervinden. Maar Jacqueline, jij komt ook veel bij organisaties. Hè? Je kijkt, klopt het allemaal wel? Wat moet er veranderen? Is een organisatie misschien toe aan een transformatie. Is er veel veranderd aan de rol van de manager de afgelopen periode?
Ja, dat denk ik zeker. Ik denk dat alles online doen sowieso ingewikkeld is. In deze periode dat het hybride moet wellicht. Hè, dus en een aantal mensen thuis en een aantal mensen op kantoor het nog ingewikkelder maakt. Ik denk dat een heleboel heel vaak vergeten wordt hoe de echte situatie was. Dus mensen worden gewoon achter elkaar in meetings gezet. Terwijl je zou kunnen afvragen, maar wanneer wordt dit dan precies opgevolgd?
Worden gezet door hun manager
ja,
in
precies,
een meeting. Komen ze
dus dan kom je met elkaar in gesprek en dan moet je allerlei reviews met elkaar doen en updates die over het algemeen toch wel voor die manager zijn. En wanneer worden ze dan geacht het werk te doen? En dan gebeurt dat dus 's avonds om in het weekend. Dan heb je dus geen stop op wanneer even de werkdag eindigt. En dan krijg je allerlei klachten en mentale gezondheid. Dus de verantwoordelijkheid van die manager om goed te kijken, wat ben ik nu precies aan het inplannen en is dat nodig? Prioriteiten bijvoorbeeld stellen of focustijd geven.
Dat zou toch een van de kernkwaliteiten van iedere manager moeten zijn?
Ja, maar over het algemeen is dat, zijn de doelstellingen dan überhaupt wel scherp gesteld, zodat je mensen een kader mee kunt geven? Dat ontbreekt vaak. En als ze er dan zijn, is het over het algemeen toch wel vanuit zichzelf geredeneerd. En vergeet je te kijken, wat gebeurt er eigenlijk aan de andere kant van de laptop?
Ja. Alinda?
Ik vond het een interessant onderzoek en waar ik wel over nadacht van hoeveel is nou in feite echt veranderd, ook qua verwachtingen van een manager. Ik denk, als we nadenken over wat maakt een manager een goede manager, dan zou ik hem in 2017 op precies dezelfde manier omschrijven dan ik hem vandaag de dag omschrijf in deze coronatijd. Dat je van een manager verwacht je echt leiderschap. En iemand die empathisch meedenkt. Tenminste, dat zou ik verwachten van een goede manager. Echt leiderschap die empathisch meedenkt met zijn mensen en het maximale uit zijn mensen haalt.
En dat verwacht je toen en dat verwacht je nog steeds. Maar
dat verwacht,
kan zijn
dat ook van mezelf verwachten.
Het kan ook zijn dat het toch in 2021 wat makkelijker te realiseren is allemaal. Ook al wil je het zelf.
Ook juist lastig als ik kijk naar mijn eigen team. Dat nu, wat ik veel minder vaak zie, waar ik dan bewust nu voor zorg, is dat ik bijvoorbeeld een dag en gisteren nog letterlijk gewoon iemand uitnodig om even een half uurtje met een koffietje door de stad te gaan wandelen. Om wel die gevoel te krijgen, het gevoel te krijgen van oké, hoe voelt iemand zich? En waar worstelt diegene mee? En hoe kan ik diegene maximaal ondersteunen? En ik verwacht van een manager dat hij dat ook voor corona deed.
Ja, maar jij kijkt wel vanuit verantwoordelijkheid voor je eigen bedrijf.
Ja, klopt.
En de managers is vaak een laag daaronder. Ja. Hè, waar ja, die waar. Worden geleverd door een internationaal netwerk. Ja. Of de aandeelhouders of wie dan ook. Of een eigen directie daarboven. En dan vergroot die kwaliteiten, heb je gelijk in. Die zijn gelijk gebleven. Alleen de digitale omgeving maakt het echt lastiger om het op te volgen.
Ja.
Het empathische vermogen is makkelijker zo, hè, naar elkaar en bij elkaar in de nabijheid zijn, dan over de laptops. Dus ik denk wel dat je gelijk hebt in de kwaliteiten, maar dat er nu de context echt wel heel anders is.
Je hebt ook gewerkt bij Danone. Ja. Ook een bedrijf met een heel eigen cultuur.
Ja.
Waar ook de afgelopen maanden weer heel veel is gebeurd.
Ja, klopt.
Misschien ook wel voor de managers. Hè, ja. Opstand van de aandeelhouders. Verdwenen topmannen. Niet verdwenen, ze zijn er nog, maar vertrokken topmannen.
Ja.
Zie je dat dan in een heel groot bedrijf de rol van de manager wel heel erg anders is dan wanneer jij zelf sprekende voor je
totaal.
Eigen bedrijf?
Ja. Ja, totaal. Omdat het is. Kijk, ik heb een heel duidelijk omlijnd beeld van waar ik naartoe wil. En wat ieders rol is in dat plaatje van bijvoorbeeld 2022. Als ik naar mezelf kijk als manager toen in Danone, in alle eerlijkheid, had ik mijn eigen rol ook soms niet altijd heel scherp. Wat voeg ik hier toe? Weet je, hoe kan ik mijn mensen zelf.
Je had een bullshit job.
Nee, ergens wel, toch? Als ik,
nou, ik ga ik dat
volledig.
Het
ik geef dat volledig toe. En zeker in grote corporates. Van wat is de toegevoegde waarde van elke manager? Is denk ik veel minder goed omschreven.
Maar dat geeft misschien dus ook de manager ruimte om het zelf in te vullen.
Ja. Ja, en daarom verwacht je denk ik ook, moet je toch op een andere manier ook gaan aannemen. En naar andere leiderschapskwaliteiten kijken in het aannemproces. Terwijl je dus nu denk ik in grote bedrijven vaker ziet dat mensen gewoon organisch doorgroeien. En er niet altijd scherp gekeken wordt van, nou ja,
is zijn de competenties deze... er wel? Of, ja,
nou ja, en misschien dat Lapaya daar dan mee kan helpen, toch? In de training.
Goed.
Ja?
Zijn jouw woorden. Ik denk dat we over een minuut of zes pas naar de reclame gaan. Maar goed, dat terzijde. Ik sprak gisteren nog met de topvrouw van een IT-bedrijf, Unisys. We hebben onderzoek gedaan naar wat medewerkers ervan vinden dat ze zo af en toe ook thuis digitaal gecontroleerd worden. Mm-hmm. Dat zien ze niet zitten. Maar dat komt natuurlijk ook voort uit het feit dat nog heel veel managers toch het gevoel van controle willen hebben, ook al zitten hun medewerkers thuis.
Ja, maar
snap
dan,
je die reflex?
Ja, ik snap
het gebeurt op grote schaal.
Tuurlijk, en dat begrijp ik, maar dan hoor je echt niet op die plek thuis. Als je dat aan de 2021 nog steeds doet en je gaat vanuit de controle je mensen aansturen, nou, dat vindt, nou oké. Okay. Nou, of
blijf
zo zeggen, dan moet je nog iets bijleren. Maar ja, dat, weet je, ik denk dat het sowieso op afstand sturen, faciliterend leiderschap, alles wat er de afgelopen jaren is geweest, daar is zoveel in te vinden om je te ontwikkelen, dat als je die reflex nog hebt, ja, dan zou ik zeggen, dan heb je iets op je lijstje voor 2022.
Voor iets wat heel veel mensen misschien ook nog moeten bijleren, namelijk alle spelregels van curling.
Ja.
Voor mensen die met veel interesse willen kijken naar het Olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden, ook daar is het een en ander over te doen, omdat er verschillende landen zijn, de Verenigde Staten, Japan, grote curlinglanden, die weigeren om dat toernooi uit te zenden vanwege de sponsor van het hele toernooi, namelijk Easy Toys, bekend van de seksspeeltjes. Nou zegt Easy Toys daar zelf over dat het stevig baalt van de reactie. Het moet gaan om de sport en het toernooi, niet om de sponsor. Maar Jacqueline, jij hebt ook wel wat media-ervaring, sponsorervaring. Je weet toch eigenlijk van tevoren wel dat waar je je ook aan verbindt als Easy Toys, of het nou een voetbalclub is uit Emmen, of het Olympisch kwalificatietoernooi in Leeuwarden, dat reactie oproept.
Ja, natuurlijk. En de organisatie zou dat ook kunnen weten. Het eerste wat je checkt is, wat zijn de uitzendrechten in de verschillende landen en hoe is de cultuur? Vanuit Amerika kan je eigenlijk direct verwachten dat je een probleem hebt. Dus als je een internationale sportdeal afsluit, dan is dit best wel naïef.
Maar is het naïef of is dit nou juist het gehoopte effect?
Nou, het is naïef van de organisatie.
Of van Leeuwarden.
Het mag best. Hè. Ik zou me kunnen voorstellen, dat heb je ook wel eens met oranje jurkjes gehad tijdens een voetbaltoernooi, dat dat dan vooral in beeld kwam, terwijl het van de sponsor niet mocht. Maar dit is wel, dit had je kunnen voorzien. Dus dat is naïef van de organisatie.
Levert het Easy Toys wat op, denk jij?
Lijkt mij wel. Want het is viral gegaan, toch? Het is overal in het nieuws geweest. Dus ik denk dat zij hier alleen maar baat van bij zullen hebben.
Want is dit positieve aandacht? Of is het toch weer een nieuwsfeit dat je dan weer moet gaan uitleggen? Of juist een feit waaruit blijkt dat je een heel keurig bedrijf bent, zoals ze zelf in de reactie zeggen?
Kun je in deze branche negatief? Ik denk dat alles waar zij überhaupt voor zullen adverteren, waar zij ook adverteren, er zal altijd, omdat het om sextoys gaat, er zal altijd een bepaalde. Ook kan dat wel.
Wel een beetje kinderachtig, toch?
Ja, ergens wel. Maar dat is, dus dit is juist natuurlijk het voorbeeld ervan. Dat het dat er zo gereageerd wordt.
Het schiet wel zijn doel voorbij. Want volgens mij gaat het om die sport. En gaat het om die sporters. Ja. En de sponsoren ondersteunen de sport.
Ja.
Het gaat niet in principe over de sponsor.
Hè? Nee, maar Thomas stelt mij de vraag vanuit de sponsor. Dus vanuit de sponsor denk ik, ja.
Dan nog vind ik dat je wel moet bedenken. Het is geen reclameblok. Hè? Je bent iets met de sport aan het doen omdat je daar affiniteit mee hebt of dat je de waarde deelt.
Ja, ik hoor ze bij Easy Toys al jaren over curling.
Ja.
Heel duidelijke affiniteit met de sport.
Ja, nou, ik zie dat niet helemaal meteen de combinatie. Maar het is wel, je moet eigenlijk wel kijken van kan dit wel.
Ja. Wat moet nou die organisatie waarvan jij zegt, Jacqueline, die hadden beter moeten weten, wat moet die nou doen? Want die naam Easy Toys, dat zit onder het ijs verwerkt. En ze hebben volgens mij een week de tijd om dit allemaal op te lossen. Maar ja, die ijsvloer die is ook niet zomaar eruit gebikt en weer opgespoten. Ik doe een beroep op jullie creativiteit.
Nee, ik denk wat je gaat krijgen is denk ik dat er een deel van curling, wat me best een probleem lijkt, geblurd wordt. Dus een stukje van de schijf over het ijs ga je denk ik niet zien.
Dan is die hele sport om zeep.
Ja,
dat hele bezemen, daar kijk ik curling voor. Ik heb het wel eens gedaan.
Wordt het hier überhaupt uitgezonden?
Ja, wij zijn een relatief goed curlingland.
Oh, serieus? Oké.
Ja, dus
nou, misschien toch zich gaan verdiepen.
Zou het zeker doen. Ik zou het ook een keer gaan proberen. Ik heb het een keer gedaan. Dan krijg je toch wat meer waardering voor de mensen die dit op hoog niveau kunnen uitoefenen. Nou, jullie hebben ook het hoge niveau weten vasthouden. Afgelopen half uur. Alina Witt van Love Every in Europa. En Jacqueline Smit van Rockport Inc. Dank voor nu. Tot de volgende keer. Zometeen dan wordt er in BNR Zaken doen gepitcht. Blijf luisteren.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Zometeen wordt er in dit programma gepitcht. Maar nu eerst
de zakenpartner van de week.
En dat is voor de laatste keer deze week, maar niet voor het laatst in dit programma. Elske Doets van Doets Reizen. Fijn dat je er bent.
Goedemiddag Thomas.
Vrijdag staat wat betreft deze rubriek altijd een beetje alvast in het teken van het weekend en vormen van ontspanning. Nou, barst maar los. Hoe ontspan jij, Elske?
Nou ja, natuurlijk gedurende deze uitzending is wel duidelijk geworden dat ik meerdere dingen doe. Dus de meeste mensen denken dat ik verschrikkelijk hard werk.
Dat is een misverstand.
Dus dat ik altijd aansta. Maar om goed aan te staan moet je ook uitgaan op een bepaald moment. En dat doe ik dus door middel van 4 à 5 keer per week sporten. Dus dat betekent
Hoe is je backhand? Hoe is je forehand? Want het is ook tennis, geloof
ik. Ik tennis inderdaad. Ik ben linkshandig, maar ik tennis rechts. Dus mijn backhand is eigenlijk heel goed. Maar de basis is dus een personal trainer die ik al 13 jaar heb. En daar dus 2 keer per week door de mangel wordt gehaald. We gaan straks de duinen in. Dus dat is extra zwaar, want dan moeten we dus ook allemaal duinen op gaan rennen.
En dan zeg je niet dat het regent. Laten we alsjeblieft de volgende
keer
gaan.
Ik ben ook een soort halve Canadees.
Oh.
Dus weer of geen weer, dat maakt niet uit. Ik heb zelfs met hem in de sneeuw hard gelopen. En op de schaats hebben wij nog functioneel getraind. Nou ja, ik doe dus inderdaad ook tennis. En ik doe dus ook yoga. En in de zomer doe ik ook nog waterskiën.
Ik vond, moet ik eerlijk zeggen, dit een delicaat thema om met jou te bespreken. Omdat jij ook in het verleden wel hebt uitgelaten over werk en privé. En ja. over het gangbaar maken van de term balanstrutjes. Ja. Dus ik ben nog even op je eigen site geweest. Daar staat over balans. Balans is een belangrijke vrouwelijke kracht. Maar wie continu in balans wil zijn en druk is met het bewaken daarvan, vergeet te leven, te leren en te genieten. Zo doe je jezelf en je talent tekort. Als je het toelaat, als je dat allemaal toelaat, is balans juist verder weg dan ooit. Hoe gaat het onder tussen met die term en alle reacties die dat oproept?
Nou, die term balanstrutje is voor een heleboel vrouwen, want hij staat zelfs in de dikke vandalen.
Ah, compliment.
Is dat een hele heftige term. En ik vind het dus geweldig dat er dus vrouwen zijn die dus echt gaan nadenken over die term. En dan aan wij vragen, weet je, wijfelend, ben ik een balanstrut? Dan vind ik dus echt dat het werkt, zeg maar.
En wanneer is iemand wat jou betreft dan wel een balanstrut?
Nou,
dit zijn mensen die er nog over twijfelen.
Kijk, wat je dus ziet, dat er een heleboel vrouwen in Nederland zijn die eigenlijk in een soort ogenschijnlijk vacuüm of balans blijven hangen. Dus ze zijn heel druk met een leuke moeder zijn, een leuke dochter zijn, een leuke vriendin zijn, goed kunnen tuinen, goed kunnen koken, leuke echtgenoot zijn en dan ook nog een baan ergens. Ja, daarmee word je natuurlijk geen CEO van Bol of...
Maar vind je al die andere zaken niet belangrijk, of zeg jij de prioriteitenlijst zou anders in elkaar moeten zitten?
Precies. Je kan niet in alles excelleren. Dus ik heb 3 prioriteiten in mijn leven. Dat is dus mijn gezin, mijn bedrijf en mijn lijf.
In die volgorde?
Dat kan op bepaalde momenten natuurlijk anders zijn qua volgorde.
En hoe is de volgorde op dit moment?
Ja.
Nou, vandaag mijn lijf, want ik ga vandaag sporten.
Ja, precies.
Maar Thomas, wat ik nog zou willen zeggen...
Dat mag.
Dat sporten, dus met die personal trainer, heeft mij dus als ondernemer een veel betere ondernemer gemaakt. Want die man, dat is dus toevallig een man, die zegt dan tegen mij: spring nu op een boomstronk van, weet ik wat, een meter of nog hoger. En dan ben ik natuurlijk typisch zo'n tuthola die zegt: nee, dat kan ik niet. Dan zegt hij: nee, dat ga je gewoon doen. En dan kan ik het dus wel. Dus hij triggert mijn lef. En hij haalt mij uit mijn comfortzone. En dat is nou precies wat een heleboel ondernemers zouden moeten doen om verder te komen. En dat is ook precies, want dat wilde je gisteren nog van me weten, wat ik nou doe met die dames, met die jonge ladies, dat ik ze eigenlijk uit die comfortzone trek. En dat wil ik ook met al die balanstrutten. Die wil ik gewoon allemaal uit die comfortzone trekken.
Hou je Twitter maar weer in de gaten. Ik ben benieuwd wat dit nu allemaal weer teweeg brengt.
Ja.
En stel gerust je vragen aan onze volgende gast, die ook een groot succesvol ondernemer wil worden.
Zaken doen.
Elke vrijdag is het namelijk weer tijd voor een jonge onderneming om zichzelf op de kaart te zetten. Dat gebeurt via een pitch en het doorstaan van een vragenvuur. Vandaag de beurt aan Ruben van der Boogaard van Your Campus. En ook aangeschoven is Cilian Jansen Verplanken, medeoprichter van Carmijn Kapitaal.
Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. Met Ruben aan de lijn, hoop ik. Goedemiddag.
Yes,
ook.
Zeker weten. Hallo Thomas.
De 60 seconden gaan in als je er klaar voor bent.
Ik ben er helemaal klaar voor.
Mooi zo. Geniet ervan. Daar gaan ze.
Thanks. De huidige arbeidsmarkt is krapper en diverser dan ooit tevoren. Werknemers hebben fundamenteel verschillende behoeftes. Starters willen op een swapfiets naar kantoor, waar anderen behoefte hebben aan financieel planning of het kopen van een droomhuis. Waar de behoeftes verschillen, is de aanpak nog generiek. Secundaire arbeidsvoorwaarden zijn voor iedereen hetzelfde en vaak onpersoonlijk. Dit leidt tot een lage adoptie en waardeperceptie. Your Campus maakt het mogelijk voor werkgevers om medewerkers flexibel en persoonlijk te belonen. Onze gebruiksvriendelijke app in combinatie met ons geïntegreerd partnernetwerk geeft medewerkers de mogelijkheid om zelf invulling te geven aan hun arbeidsvoorwaarden. De een gaat sporten via de Classpass en de ander wil met de personal coach naar de duinen. De app is in de look and feel van de werkgever en speelt in op belangrijke levensfases zoals het krijgen van een kind. Daarnaast hebben wij exclusieve prijsafspraken met leveranciers, waardoor elke geïnvesteerde euro meer waard wordt. Onze technologie zorgt voor fiscaalvriendelijke invulling en neemt alle administratie...
Wat minder vriendelijk, want juist bikkelhard is de klok. 60 seconden zijn voorbij. Cilian, jouw eerste indruk. Wat vond je van de pitch?
Ja, een hoop woorden, maar ik denk dat je het wel weet uit te leggen. Ja, en ik moet heel eerlijk zeggen, ik denk dat deze app absoluut beginnende bedrijven en scale-ups kan ontzorgen. Want ik geloof dat dat is wat je bedoelt te gaan doen.
Yes, correct.
Dus je bent... positief. De grondhouding is positief.
Ja, maar
met wat kritische
wel
vragen.
Met natuurlijk de nodige vragen. Want wat ik je wilde vragen is: jij noemt dit allemaal secundaire arbeidsvoorwaarden, maar als ik dan lees over een fiets bijvoorbeeld, dat zijn volgens mij ook gewoon fiscale regelingen die niet zozeer secundaire arbeidsvoorwaarden zijn. Dus ik vroeg me een beetje af. Loopt bij jullie aanbod, zeg maar, de arbeidsvoorwaarden secundair en de fiscale regelingen en de nice to haves door elkaar heen?
Ja, klopt. Er zijn eigenlijk een aantal lagen. Dus enerzijds heb je echt de fiscale regelingen. Dan heb je het vaak in Nederland over lease fees, learning and development, dat soort zaken. Anderzijds heb je vaak nog een onbenut potje genaamd de WKR. Dat is voor veel organisaties niet inzichtelijk en weten ook niet altijd hoe ze dat op de juiste manier moeten inrichten. Wij maken dat potje flexibel en maken dat eigenlijk direct in onze app beschikbaar en koppelen dat aan onze leveranciers. Anderzijds zijn ook gewoon collectieve afspraken. Denk aan zorgverzekeraars, pensioenfondsen, et cetera.
Maar toch noem je het allemaal secundaire arbeidsvoorwaarden.
Ja, het is denk ik belangrijk om het wel als een benefitspakket te presenteren. Maar daarin zijn verschillende lagen en verschillende variaties over de invulling.
Ja.
Nou, als je kijkt naar hoe jullie dat op de site aanbieden, dan is het eerste rijtje is echt bestemd voor wat je zegt, pensioenvoorzieningen, verzekeraars. Dat valt me dan wel op.
Nou ja, dat is een beetje de hygiene factor. Hè. Dat is tegenwoordig, dat moet gewoon goed ingericht zijn. Als je kijkt naar medewerkers, aan de ene kant willen ze flexibiliteit, aan de andere kant willen ze een innovatief karakter. Maar er zijn wel bepaalde dingen die als een soort van basis worden gezien. En een pensioen is er daar één van.
Elske?
Ik heb eventjes een vraag over de woorden in jouw pitch. Je had het over een lage adoptie en een lage waardeperceptie. Ja. Leg het maar uit.
Nou, eigenlijk wat je ziet is doordat zaken onpersoonlijk zijn, dat medewerkers er geen gebruik van maken. Dat komt ofwel omdat het niet relevant is in de huidige levensfase, of omdat het op een grijs intranet verstopt staat waar ze het niet kunnen vinden. Vervolgens zijn de kosten wel gemaakt door de werkgever, maar ontbreekt de waardeperceptie. Dus als je dan een werknemer vraagt, hoe ziet je arbeidsvoorwaardenpakket eruit? Dan wordt er al snel gerefereerd naar alleen een stukje salaris.
Ja, dat snap ik, maar dan adviseer ik je toch om dat gewoon in Jip en Janneke taal uit te leggen. Het klinkt heel chic, maar ik vind dat onduidelijk. En ja, ik ben toch van het principe als ondernemer dat mensen echt moeten gaan voor de inhoud van hun baan. En dat dit allemaal bijkomende franje is.
Je zou het
dat
secundair niet kunnen noemen.
Niet een intrinsieke motivatie omhoog krikt. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, ik denk dat wat je terecht zegt, is ik denk dat er niet per se een drijfveer is om direct naar een andere werkgever te gaan, omdat daar alleen de benefits goed geregeld zijn. Ik denk dat het stukje wat jij zegt, de bevlieging en de purpose binnen je rol, dat die heel belangrijk is. Ik denk dat cultuur belangrijk is, de wisselwerking die je met je manager hebt. Maar wat je wel ziet is dat op het moment dat jij terugkomt vanuit een zwangerschap en er komt opeens een benefit naar boven, dat je aan de gang kan met een stukje life balance, of dat je aan de gang kan gaan over lifestyle, dat je wel het gevoel hebt dat je gehoord wordt en dat je gezien wordt. En dat daar ook wel een positief effect heeft op de retentie.
Cilian?
Daarop aansluitend was voor mij een beetje de vraag, als je zoveel aanbod hebt, een soort cafetaria model, wat ik op je website zag, kan je dan nog je specifieke cultuur als bedrijf laten zien? Want ik kan alles kiezen. Kijk, vroeger als je bij de bank werkte, dan kreeg je bijvoorbeeld korting op je hypotheekrente. Nou, heel specifiek bij die bank. Dat was ook eigen aan zo'n werkgever. Nu is er zoveel keus. Wat maakt dat dan nog eigen voor de werkgever? Dat hij dat nou specifiek aan zijn werknemers kan bieden?
Ja, goede vraag. Ik denk dat daar twee personaliseringsslagen in zitten. Eén is, wij hebben de totale pool met afspraken. Als werkgever kan je zelf een selectie maken welke afspraken jij wel en niet binnen de omgeving wil tentoonstellen. Anderzijds is ook, omdat wij integraties hebben staan met een aantal andere systemen, kunnen wij ook een personaliseringsslag binnen het platform leggen. Dus bijvoorbeeld al op geotargeting bepaalde gymketens wel laten zien, waardoor ook daar een personaliseringsslag plaatsvindt.
Maar dus je biedt heel veel aan, maar je geeft tegelijkertijd ook de mogelijkheid aan bedrijven om dat te beperken.
Ja, correct. En als je kijkt naar bedrijven als Spotify, Netflix, die hebben ook onwijs veel content in hun database zitten. Maar juist hun kracht ligt ook in het personaliseren en het afstemmen van die content. En dat is wat wij eigenlijk doen met arbeidsvoorwaarden.
Hey, en had ik nog een vraag, Ruben. Die naam van jullie bedrijf. Toen ik dat voor het eerst hoorde, dacht ik aan iets heel anders. dus het dekt voor niet helemaal die lading. Wat vind je daar zelf van?
Nou, heel leuk. Dit is een gesprek wat we intern ook veel hebben gevoerd.
Is niet intuïtief.
Het is toch niet echt doets reizen, hè? Dan weet je gewoon meteen wat je krijgt. Maar goed.
Nee, ik zal je heel snel de achtergrond vertellen. Onze CEO, zijn vriendin werkte bij Tommy Hilfiger en die was een campus aan het bouwen met allerlei benefits en medewerkersvoordelen. En daar is eigenlijk zijn idee ontstaan dat hij zegt van hey, de grote jongens kunnen dit bouwen. Maar hoe zit het met het MKB-segment en de scale-ups? Die kunnen dit niet. Mm-hmm. Dus vandaar dat de Jan Your Campus naar boven is gekomen.
Hey Ruben, ik heb ook nog een vraag. Ik werk ook veel met jonge mensen. En ik weet dat zij enorm veel last hebben van keuzestress. En jij noemt ontzettend veel opties. In hoeverre worden nou mensen geholpen om een keuze te maken? Want opties geven juist stress, weet ik.
Ja, mee eens. Ik denk dat daar ook voor ons de kritische succesfactoren liggen. Dus inderdaad, echt de juiste content op het juiste moment laten zien. Daarnaast hebben wij een redelijk goede engagement engine, wat eigenlijk gebaseerd op triggers en op gedrag wordt bepaalde content voorgehouden. In
deze zin begrijp ik helemaal niet.
Engagement Ruben houdt van hele technische termen.
Je mag het even uitleggen.
Dat is het nadeel van een productjongen. Nee,
moet altijd simpel zijn.
Let's go, we gaan ervoor.
Wat er eigenlijk gebeurt, is op het moment dat ons systeem bepaald gedrag ziet, dan gaan bepaalde triggers werken, waardoor bepaalde content naar een gebruiker wordt gepusht.
Okay. Hey, nog even een ander ding dat je zelf aanhaalt in je pitch. Namelijk dat er op dit moment sprake is van een hele krappe arbeidsmarkt. Ja. Dat kan natuurlijk ook veranderen. Ook al is er sprake van vergrijzing en ontgroening. Maar hoe belangrijk zijn secundaire voorwaarden nog op het moment dat mensen blij zijn dat ze überhaupt een baan hebben?
Ja, ik denk dat dan misschien de lading daarin wat verdwijnt. Je ziet nu dat werkgevers het gebruiken als tool om naast het stukje salaris ook nog binding te creëren en ook om een stukje waarde te creëren. Ik denk dat het straks vooral zit op de individuele keuzevrijheid en misschien wat minder op de extra waarde. Mm.
Ik had nog even een vraag over het verdienmodel. Jij laat werkgevers daar natuurlijk voor betalen. Dat kan me voorstellen. Ja. Maar ik las ook dat werknemers een licentie moesten betalen. Waarom zou ik dat willen als werknemer?
Nee, in feite is de volledige licentiefee wordt gedragen door de werkgever. Dat is ongeveer €6 per medewerker per maand. En vervolgens krijgt de medewerker gewoon toegang tot de app en die heeft daar zelf geen kosten meer aan.
Okay.
Waar wij mogelijk op termijn nog een additioneel model kunnen vrijmaken is natuurlijk binnen ons partnernetwerk. Op het moment dat er heel veel transacties in het platform plaatsvinden, dan zou je daar commissieafspraken over kunnen maken.
De kickbacks bedoel je eigenlijk?
Ja, de kickbacks. Voor nu hebben we gekozen om alles binnen de korting neer te zetten.
Maar Ruben, betekent dat dan dat ik dus als werknemer gewoon 13 jaar lang een personal trainer kan krijgen gratis voor 2 keer per week?
Dat is een beetje afhankelijk hoe vrijgevig Doetse Reis is.
Dus dat betekent dat het dus duurder is dan die €6. Dat is even dan de constatering.
Ja. Soms zijn het bestaande budgetten, soms zijn er nieuwe budgetten. Je merkt ook in ons salesproces dat het niet zo moeilijk is om organisaties te overtuigen van de €6. Maar dat zij zoekende naar zijn, okay, waar kunnen we budget vrijmaken wat we aan de werknemer gaan geven.
Hey Ruben, nog even heel kort, want de arbeidsmarkt is flexibel. Er gaan wel eens mensen weg, mensen komen erbij. Wat doe je met de personeelsadministratie? Is dat ook iets waar jullie zelf rekening mee moeten houden? Of verwacht je dat bedrijven dat allemaal keurig doorgeven?
Nee, in veel gevallen integreren wij met de salarisadministratie. Wat eigenlijk betekent op het moment dat daar een gebruiker weggaat of erbij komt, dat dat automatisch gekoppeld is aan ons systeem.
Laatste vraag voor Cilian, als je hem nog hebt.
Ja, nee, het enige, toen ik het zo las, waar Elske het ook net over had, een enorme keuze die je biedt. En soms vraag ik me een klein beetje af of dat ook de verantwoordelijkheid van een werkgever is om dat allemaal te bieden. Kijk, als jij gewoon een jong gezin hebt en je zoekt een huis en je zoekt financieel advies, nou, zoek dan financieel advies. Waarom moet je werkgever dat kunnen bieden via een secundaire arbeidsvoorwaarde? Nou, en daar knelt hij voor mij een beetje.
We gaan dit gezegd hebben naar jouw finale oordeel.
Ja, ik denk dat het mooi. Het zal zeker een probleem oplossen. Ja.
Het zal zeker een probleem oplossen. Heb je zelf nog problemen, Ruben? Heb je iets nodig? Want je hebt 5 ton opgehaald. Moet daar binnenkort nog veel geld bij? Of ben je voorlopig uit de zorgen wat dat betreft?
Nee, de tweede investering komt dichtbij. We zijn natuurlijk wel aan het kijken ook naar de internationale ambities. Dat betekent wel dat we het team flink moeten opschalen. Maar voor nu hebben we nog een aardige runway. Dus we hebben nog voldoende te doen.
Dus waar ben je dan met name naar op zoek? Naar partners die weer iets kunnen aanbieden op het platform? Of ben je met name op zoek naar bedrijven? Wat is op dit moment het grootste knelpunt op weg naar verdere groei?
Nou, ik denk voor ons nieuwe bedrijven die we snel aan kunnen sluiten, waarvan we kunnen gaan leren en waarmee we samen ook een stukje verandering in de markt kunnen aanbrengen.
Ruben van der Boogaard van Your Campus, denk nog eens na over die naam. Bedankt voor je pitch en ik dank uiteraard ook Cilian Jansen Verplanken van Carmijn Kapitaal. Fijn dat je er was.
Graag gedaan, goed weekend.
Wil je ook komen pitchen? Mail dan naar zaken@bnr.nl.
Zaken doen. Tech.
Elke vrijdag praat ik in BNR Zaken doen over tech. Vandaag met onze vaste expert Geerten van Hoof. Geerten, fijn om jou te zien.
Goedemiddag,
levende
Thomas.
Lijven. En ja. Wij nemen meteen de wijk naar Brussel, naar de Europese Unie. Waar er druk wordt nagedacht over regulering van AI, oftewel kunstmatige intelligentie. Wat zijn de laatste berichten?
Nou, dus de EU die wil richtlijnen uitvaardigen voor de inzet van kunstmatige intelligentie. Omdat het natuurlijk een heel krachtig middel is, maar verkeerd toegepast ook tot allerlei ellende kan leiden. En de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid die heeft een rapport uitgebracht in november, vorige maand. En dat heet Opgave AI. En daarin pleit het heel duidelijk, en dat is een advies aan de overheid, om veel meer in te zetten op kennisvergaring en toezicht en accreditatie op het gebied van de inzet van kunstmatige intelligentie. Ja.
Met een heel duidelijke rol, want ik heb dat rapport doorgebladerd omdat ik de voorzitter van de WRR daarover sprak. Dus ook die weggelegd is voor de overheid. Die moet eigenlijk het voortouw nemen, moet ook aangeven wanneer AI wenselijk is, wanneer het niet wenselijk is, moet goed uitleggen wat er gebeurt.
Ja.
En dat gebeurt eigenlijk op dit moment dan nog onvoldoende.
Ja, dat gebeurt in die zin onvoldoende, maar het wordt ook te weinig door het bedrijfsleven en de maatschappij opgepakt. En daar zit met name het probleem. Hè. De kunstmatige intelligentie is wat ze noemen een systeemtechnologie. Dus dat wil zeggen dat het qua belangrijkheid op dezelfde voet staat als de computers en internet en stoom een eeuw geleden. Dus het is iets wat fundamentele impact gaat hebben op de maatschappij, de inzet ervan. En waarin als we daar in Nederland niet nu mee aan de gang gaan, we ook echt internationaal een concurrentievoordeel gaan.
Maar we gaan er toch mee aan de gang? We hebben toch een AI-coalitie onder andere? Ja, en het zit toch ook al in heel veel systemen zonder dat we het weten?
Ja, dat klopt. Maar het betekent dat wij in Nederland gaan zien dat er een fundamentele verschuiving gaat plaatsvinden in banen. Er gaan heel veel banen verdwijnen door de inzet van kunstmatige intelligentie, want heel veel taken kunnen overgenomen worden daardoor. Moeten we niet met z'n allen heel bang worden. Want het biedt tegelijkertijd ook heel veel kansen voor de creatie van nieuwe banen op dat vakgebied. Maar dan moeten we wel met z'n allen aan de gang om te zorgen dat we daar kennis over vergaren en dat we die kennis ook tot ons kunnen nemen. Dus dat er opleidingen komen en dergelijke om dat te faciliteren.
Maar mensen die niet zo heel erg goed in dit dossier zitten en toch wel het nieuws volgen, die zullen ongetwijfeld weten dat een belangrijke factor van de toeslagenaffaire te vinden is in het verkeerd toepassen van AI. Dus enige huiver lijkt me wel op zijn plaats.
Nou ja, dat is het precies, ja. Dus het kan, als het goed wordt ingezet, kan het ongelooflijk veel waarde creëren. Maar als het verkeerd wordt toegepast, dan kan het ook heel veel schade toebrengen. In dit geval ging het om het risicoclassificatiemodel. Wat opgezet is om te kijken in hoeverre mensen aan een risicoprofiel voldeden bij het doen van uitkeringen. En daar hadden ze bijvoorbeeld de factor of een variabele in zitten of mensen een dubbele nationaliteit hadden. Nou, daar werd dus ook op gefilterd met allerlei ellende tot gevolg. Omdat dat helemaal niet per se een hele voorspellende waarde was. Maar dat wel als zodanig als criterium werd ingevuld. Dus inderdaad, verkeerd toegepast kan het leiden tot erg veel ellende. En dat is dan weer gebaseerd op het black box principe. Dat het soms bij AI, bij kunstmatige intelligentie, niet heel duidelijk is op basis waarvan iets zo'n model tot een uitspraak komt.
Ik ben wel nieuwsgierig. Ik heb een keer een lezing gehad van zo'n AI-deskundige. En die, ja, een kikker of een pad. Hè, hoe definieer je dat? Nou, dat is heel snel met elkaar te verwarren. Dus hoe ga je daar toezicht ophouden dat eigenlijk de variabelen die worden ingevoerd om dingen te herkennen, of die wel oké zijn? Want daar gaat het vaak op fout, eigenlijk de menselijke input.
Dat klopt, dus het gaat vaak fout bij het opzetten van die modellen. En dat was hier bij deze toeslagenaffaire ook het geval. Het model zelf was niet goed opgezet. Je hebt allerlei stappen die je moet doorlopen om te komen tot een goed model voor de validatie ervan met testdata, et cetera, et cetera. Daar is een hele systematiek voor. Maar als je dat niet goed begrijpt en niet goed toepast, ja, dan kan je dit soort ellende krijgen.
En wanneer zou een bedrijf of een organisatie wel in staat moeten worden geacht om met AI aan de gang te gaan? Dan moet je denken aan vormen van accreditatie.
Ja, dat klopt. Dus je zou, wat de WRR ook zegt in dat opgave AI... is dat ze pleiten voor een bepaalde accreditatie. Net zoals bijvoorbeeld medici een BIG-registratie moeten hebben. Niet iedereen kan zichzelf zomaar arts noemen. Nou, daar moet je wel bepaalde opleidingen voor gevolgd hebben. En het gaat hier dan wel om hele kritische systemen, hè, waar ze het over hebben. Niet als je zelf thuis bij wijze van spreken een thermostaatje wil ontwikkelen of iets dergelijks. Maar als het echt gaat om kritische systemen, zeggen ze van ja, dan zou je accreditatie moeten krijgen. En daar is bijvoorbeeld inderdaad die Nederlandse AI-coalitie die je al noemde, die is daarmee bezig met een aantal instanties om te zorgen dat die accreditaties er ook komen. Ik heb zelf bijvoorbeeld een keer een opleiding gedaan bij de GAIN Academy. Dat is de Global AI Network. En daar heb ik een accreditatie gekregen van Certify. Dat is een Amerikaanse partij die internationale registraties heeft. Dus dat betekent dat je ergens een vinkje achter je naam hebt. Van nou ja, je weet in ieder geval enigszins waar je het over hebt.
Ja, dat wordt luid en duidelijk nu op dit moment. Dat jij weet waar je het over hebt. Maar voor de mensen die nog moeten beginnen, die aan het begin staan van een ontdekkingsreis richting die nieuwe systeemtechnologie. Wat is een toegankelijke manier om een start te maken?
Nou, een toegankelijke manier is om in ieder geval te kijken op de website van de Nederlandse AI-coalitie. En er is net in samenwerking met de AI-coalitie is er een boek uitgebracht, ook weer door die GAIN Academy. Dat is uitgebracht door Van Haren uitgevers. En dat is een heel toegankelijk boek waarbij, nou nog net niet in Jip en Janneke taal, maar wel een hele begrijpelijke taal is opgeschreven wat AI precies is. En hoe dat inderdaad gaat met het opzetten van modellen. En het is aan de hand van een x-aantal cases uitgelegd hoe dat toegepast kan worden in de praktijk. En dat is een heel goed boek. Ik zal even de titel
precies,
voorlezen.
Je moet nu niet ons helemaal lekker maken zonder de titel te noemen.
Nee, ja, het is nogal een lange titel. Het boek is Dit is kunstmatige intelligentie. Een introductie in de technologie die ons leven steeds meer bepaalt.
Maar goed, als het boek net zo toegankelijk is als de titel, heb ik hoge verwachtingen, Geert.
Nou, als je googelt op boek Dit is kunstmatige intelligentie, dan vind je het ook. En het is bij alle online shops is het te krijgen. Dus als mensen daarmee beginnen. En het mooie is dat dit boek is in principe behandeld ook al de basis van de kennis die je nodig hebt voor een accreditatie op het moment dat je een cursus gaat doen. Dus mensen die inderdaad aan de gang willen, die kunnen daar beginnen.
Dus als ik mijn baan dreig te verliezen, dan moet ik dat boek gaan lezen.
Zeker, ja.
Wat een vreugdevol einde van dit programma. Met Geerte van Hoofd, fijn dat je er was. Tot snel. Ik dank ook Elske Doets voor deze week die voorbij gevlogen is. Ook tot snel, hoop ik dan maar.
Ja, zeker.
Iemand die hier binnenkort ook binnentreedt is Martin Wörsdörfer. Hij is de voorzitter van Holland Questor, de branchevereniging voor trustkantoren. Het toezicht op trustkantoren is de laatste jaren flink aangescherpt. En de vraag is, heeft de sector nog wel toekomst in Nederland? Met die vraag ga ik het weekend in. Ik wens jullie nog heel veel plezier als luisteraars met Newsroom Den Haag, met onze politiek verslaggevers en presentator Mark Beekhuis. Veel plezier daarmee, tot maandag.
BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Regina Cheli en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level.
Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën.